Mankind Galool.
One small step for man, one giant leap for mankind. Met die woorden bevestigde Neil Armstrong dat er een historische prestatie was geleverd. Amerika had mensen op de maan gezet. Het proces daarnaartoe was absurd complex. Besef maar dat de telefoon in mijn broekzak 62.500 keer zoveel werkgeheugen heeft als de computer die de Apollo door de ruimte gidste. De Amerikanen hadden het onoverbrugbare overbrugd. En precies 50 jaar na dato, afgelopen zondag, werd bekend dat de Amerikanen weer zo'n giant leap willen gaan nemen, waarvan men ook al tijden zegt dat het onmogelijk is. Feyenoord moet vanuit het moeras der middelmatigheid van de laatste jaren weer terug naar de top en met raketsnelheid. Maar deze sprong wordt, zoals het er nu naar uitziet, niet genomen met grensverleggende innovatie als resultaat van jarenlang bikkelen door de beste van de beste in hun vak. Hier gaat gewoon met dollars worden gesmeten. En het kan hoor dat je ook daarmee weer tussen de sterren van de Champions League landt. Maar het filmen van deze landing zal, in ieder geval voor de buitenwacht, vermoedelijk voelen alsof je net zo goed ergens in een loods in Oud-Beierland een greenscreen neer had kunnen zetten. Dat was de aftrap van aflevering 1 van seizoen 4 van Kain Galool. De allereerste van het seizoen 2019-2020. En ik doe het natuurlijk niet alleen. We zitten hier alle vier voor de grote comeback show met aan mijn linkerzijde Jopie.
Hey!
Daar schuin tegenover mij Rob.
Afrik.
En hier naast mij Wesley.
Freaky!
Ja mannen, we gaan het natuurlijk in deze podcast uitgebreid hebben over het vage verhaal rondom die Amerikanen, rondom alles wat er met Jan de Jong is gebeurd. We hadden wel 6 podcasts kunnen vullen met wat er de afgelopen week ineens allemaal gebeurde. Maar laten we eerst even beginnen met de voorbereiding. Hè? We hebben Jaap Stam voor het eerst aan het werk kunnen zien. Wat nieuwe spelers ook al kunnen zien. Hoe is jullie indruk tot nu toe van de ploeg?
Zal ik beginnen?
Dat mag.
Nou, leuk.
is dat een nieuw format? Dat we gaan vragen aan de voorzitter over toestemming krijgen?
Nou ja, eerste indruk. Gek genoeg, zou je misschien gezien de laatste oefenwedstrijd niet zeggen. Ben ik wel toch redelijk positief, maar dat is meer omdat ik vooral heel nieuwsgierig ben. Er is weer een soort nieuwsgierigheid in me aangewakkerd door Jaap Stam. Omdat hij natuurlijk een heel andere kijk op voetbal heeft, een andere manier van spelen. Ook anders overkomt in interviews. En daar ben ik heel benieuwd naar, waar de zorgen liggen lijkt me wel duidelijk, maar daar komen we nog wel op, gok ik.
Dat denk ik ook, ja. Ja. Zullen we eerst wat positieve puntjes gaan aanmerken? Want wij drieën, Wesley, Johan en ik, wij zaten in het stadion tegen Panathinaikos.
Ja.
Kansloze nederlaag uiteindelijk.
Jij ook bij Dordrecht uit ben
klopt,
jij geweest?
Klopt. Ja, ik ben niet naar Oostenrijk gegaan. Dat was alweer iets te veel van het goede. Maar die wedstrijden hebben we natuurlijk allemaal wel gezien.
Ik heb wel alles gekeken op die besloten oefenwedstrijd na dan.
Je bent knettergek, Jopie.
Nee, ja, dat kan je zeggen. Maar het is wat Rob zegt. Is van, met zo'n nieuwe trainer, ja, dan ben je toch nieuwsgierig hoe het dan eruit komt te zien, hoe de accenten veranderd worden, of het echt anders wordt dan wat.
Is er wat veranderd in jouw ogen?
Ja, zeker. Ja, hij wordt wel anders gevoetbald, ja.
Beter?
Nou, dat is te lastig om nu tot beoordelen, maar ik denk wel dat wat ik zie, dat positief stemt. En dat ik wel dingen zie waarvan ik denk, nou, daar kunnen we op voortbeduren. Dan klink ik als een trainer, zeg.
Nogal.
Nee, maar het is bijvoorbeeld, wat Jaap Stam, die houdt volgens mij van die backs heel hoog laten mee voetballen. Ja, dat vind ik wel lekker. En dan heb je bijvoorbeeld met een Sint-Juste en ook Malasia of Haps, wie er dan ook fit is of speelt, heb je wel 2 spelers of 3 spelers die dat kunnen. Die zo'n hele flank bestrijken en vooral aanvallend denken. Dat ze meer aanvallend dingen moeten laten zien dan verdedigend.
Zal ik dan ook even als een trainer klinken?
Ja.
Dat is alleen maar goed als ook je restverdediging natuurlijk goed staat.
Ja,
dat is het grote probleem.
Dat is nu het grote probleem. En daarom vind ik het jammer. Maar goed, we gaan het deze uitzending ook nog uitgebreid hebben over de versterkingen en over de aanwinsten enzovoort. Maar ja, wij hebben laatste aflevering voor de zomerstop hebben we gezegd, nou, als er ergens iets moet komen is het achterin. En we hebben in elke linie een speler gehad. Behalve achterin.
Ja, dat is een beetje. Maar goed, de transfers gaan we het inderdaad.
Nee, daar gaan we het straks over hebben. Dat blijft zorgbaar.
Ik vind Rob best positief. Jij bent ook positief. Volgens mij is Freek ook wel positief.
Ik zit een beetje in een schommel wat dat betreft.
Dat fluctueert met de dag, toch?
Ja, nogal. Maar die nieuwsgierigheid is misschien ook wel een beetje de reden dat we een stuk eerder beginnen dan normaal met de podcast. Normaal zitten we de eerste week voor de eerste officiële wedstrijd, zeg maar.
Ja.
Maar deze voorbereiding is natuurlijk gewoon waanzinnig interessant om te volgen. En dat vind ik in ieder geval wel, is dat je een hoop nieuwe patronen ziet in het veld. Dat het in balbezit allemaal echt wel wat anders staat dan dat het de afgelopen jaren stond. En ja, als Jaap Stam dat er echt inclusief restverdediging goed ingeslepen krijgt, ja, dan ziet het er ontzettend leuk uit. Ja. Ik heb tegen Panathinaikos, ja, je krijgt door die gebrekkige restverdediging een paar counters om de oren. Nou ja, dat speelde ze aardig uit.
Ja.
Maar dat stond ook gewoon echt niet goed bij ons.
Nee.
En wel vaker niet in balverlies. Maar
knullige tegengoals ook. Ook gewoon door Precies. Bobby Berghuis, nou ja, de tweede goal. Ja. Maar
we hebben, tegelijkertijd echt een paar hele fraaie ingestudeerde aanvallen gezien, Johan.
Ja, nogal, nee, mee eens. Dat is,
maar dat is toch even, jongens. Zal ik dan maar een klein tikkie op het gas, of sorry, op de rem trappen? Want ik heb het gevoel dat jullie allemaal behoorlijk in de zesde versnelling willen gaan. En dat jullie het allemaal vrij goed vinden gaan. Maar nee, ik vind dat helemaal niet zo.
Nee, vertel, nou, waarom?
Nou, ik maak me echt geweldig veel zorgen. Niet op basis van, je kan een keer verliezen met 3-0 van Panathinaikos. Hè. Die ploeg wint ook van Ajax, weet je wel. Dus dat is misschien een goede ploeg, weet ik niet. Maar ik vond het ook wel heel erg traag allemaal, hoor. En ik zie jullie bedenkelijk kijken. Nou, misschien zijn jullie het er niet mee eens. Ik vind sowieso dat we hebben, denk ik, dat is wat Jaap Stam, die begon best wel fris, hè. Van, we gaan het even anders doen en ze moesten er allemaal vroeg uit. Om 7 uur moesten ze hun wekker al zetten. En om 8 uur dan zaten ze al een boswandeling te maken, geloof ik. Of tenminste een bosloopje. Ja, weet je wat het is? Je ziet nu ook die frons bij hem op zijn voorhoofd. Die wordt steeds groter. Die wallen onder zijn ogen, die worden steeds dieper. Want hij weet ook, we hebben echt een probleem als er niet heel erg snel in elke linie iets bij komt. Daar smeekt hij om in interviews.
Ja,
het is toch echt... Heb echt het gevoel dat we echt ver achter staan op... Nou, wat is het slechtste jaar wat we in de afgelopen 10 jaar hebben gehad?
Ja, dat is onder been geweest.
Nou, ik denk dat we zo'n jaar tegemoet gaan.
Wat een onzin, Wes.
Ja,
dat geloof ik ook helemaal
niet. Waarom zouden we slecht...
Ik heb echt geen enkele angst voor AZ of Utrecht of Vitesse. Ook niet met deze ploeg als er niks meer verandert.
Nee. Kijk, die verdediging maak ik me zorgen over. Maar het is met alle respect nog wel steeds beter dan wat er bij Utrecht, Vitesse of AZ.
Meen je dat serieus?
Ja, dat meen ik oprecht.
Ik zie daar zo geen ontwikkeling in die linie.
Nee, dat
zie
ik
bij zowel Malasia als bij onze grootste vriend, Justin niet.
Je had het erover, Wes. Jij zei net van, ja, ik vind het nogal traag overkomen of zoiets, zei je net.
Ja.
Dat vond ik juist wel meevallen dit keer tegen Panathinaikos. In aanvallend opzicht ging het af en toe best wel... Rap.
Zeker op het middenveld.
Ja, precies.
Daar vind ik met name het grote verschil. En dat daar, omdat het accent ook anders ligt bij die punten achter.
Toen Wouter Burger erin kwam. Toen vond ik het wat sneller gaan. Maar ik vond het met Kelly, dat moet dan de grote vormgever worden. Of de kleine vormgever, hoe je het wil noemen.
Kleine generaal. Dat
is geloof ik 1 meter 34. Maar ik vond... Ja, hij ging die ballen ophalen.
Ja.
Dat viel me op na 30 seconden, geloof ik al. Ja, ging hij de ballen ophalen tussen Bottegien. En wie stond daar toen? Van de Heide.
Ja.
Daar ging hij ze ophalen en dan ging hij ze naar de links- en de rechtsback spelen. Ja, dat kunnen Bottegien en Van de Heide, geloof ik, ook zelf wel.
Dat is echt inderdaad ook een tactiek die ik nu al eigenlijk al heel irritant vind worden. Want hij gaat daar inderdaad tussen die twee gasten in staan. En dan speelt hij vervolgens Malasia in. Dat ik denk van ja, kijk, prima dat je gaat opbouwen. Maar dat kan van de Heide.
Het zou leuk zijn als die Kelly die bal daar ophaalt. Vervolgens een sprint van 40 meter gaat maken. En Jurgensen diep steekt. Nou, dan is het toegevoegde waarde.
Nou ja, nee, dat ben ik niet met je eens. Want zijn toegevoegde waarde is sowieso al dat ik voor het eerst in mijn leven grapjes kan maken over een kleine speler.
Ja, die hebben ze echt bij Kabouter Plop weggeplukt, geloof ik. Hè?
Het is echt, nou ja, kijk, ik ben fan van iedereen in een Feyenoord shirt, zeg maar bij voorbaat. Iedereen krijgt die kans. Maar het is voor mij, gewoon voor mijn ego, heel erg lekker. Ik ben echt niet groot, maar ik ben nog wel een kop groter dan Liam Kelly.
Jij hebt nog hoop dat je nu alsnog profvoetballer
kan worden. Ik voel me nu een kopsterke middenvelder.
Ja, precies. Ja, ik was afgelopen over zondag bij de open dag. En mijn zoon is 4, dus die had nog niet heel veel oog voor wat er op het voetbalveld allemaal gebeurde.
Maar die paste wel het gedragen wedstrijdshirt van...
Die was bij het springkussen. Ja, en
het is te makkelijk
ook. Op een gegeven moment zegt die man die dat springkussen een beetje bedienen was. Die zegt van, nou, hoe oud ben je? Hij zegt 4. Hij zegt van, ja, je bent nu al groter dan Liam Kelly.
Zei hij dat zelf?
Dat zei die begeleider. Maar volgens mij had hij die grap al 40 keer gemaakt.
Ja. Maar die is ochtends opgestaan.
Ik vond hem wel geestig.
Wat vinden we van hem, van zijn aankoop?
Ja.
Nou, dat is... Nee, ik vind dat echt geen goede zaak.
Maar als je ook vandaag hoort maandag eigenlijk dan dat Klaasie transfervrij voor 4 jaar naar AZ gaat.
Nou goed, als ik Kelly zo zag. En natuurlijk, dat is heel erg makkelijk beoordelen op 1 wedstrijdje. En goed, Joopie heeft iets meer gezien waar hij gespeeld heeft. Maar ik vond hem tegen Panathinaikos helemaal niet in de positieve zin opvallen. En Klaas die scoort eigenlijk altijd wel boven de 5,5, 6 of zo, weet je wel.
Nou, dat is niet helemaal waar. Afgelopen seizoen echt wel een paar keer laten afweten natuurlijk.
Ja. Oké, maar goed, over het algemeen scoort hij altijd wel een voldoende.
Ja, en stabiele speler mag ook wel met die ervaring natuurlijk.
En helemaal toen hij natuurlijk nog een paar jaar geleden, maar goed, je weet niet of hij die vorm ooit nog terugkrijgt. Toen scoorde hij dan een 8. Dus ja, die gooien we zomaar weg. En zoals je ziet, AZ heeft hem transfervrij overgenomen. Hè. Zijn contract is ontbonden bij Southampton. Die hebben ze gewoon transfervrij overgenomen. Ja. Hadden wij misschien ook wel kunnen doen. Maar wij kiezen dan voor een speler die een half jaar niet gespeeld heeft bij Reading. Nou zegt dat niet altijd wat. Hè.
Toen Klaas kwam had hij ook amper gespeeld. Hè,
daarom. Maar goed, dat geeft ook aan, die had er heel lang nodig. Dus er zit een heel groot vraagteken achter zijn naam, denk ik. En
het is wel goed,
als het eruit komt wat Jaap Stam wil, ja, ik ben echt benieuwd. Dan zal het vast goed zijn. Ja. Ik weet het niet.
Nou, dat is natuurlijk wel zo. Klaas heeft het afgelopen seizoen echt niet laten zien. Ging op het laatst zelfs een beetje onrust veroorzaken.
Ja.
Hè?
Ja.
Ik snap dan dat je zegt van nou, dan gaan we eens een keertje verder kijken. Klaasie wordt in ieder geval niet meer waard. Daar moeten we ook naar kijken. Je hebt nu een speler van 23 met Engelse en Ierse nationaliteit, wat altijd wel wat oplevert. Je hebt daarachter Wouter Burger en misschien nog Leroy Fer, die in die rol getest is, geloof ik, tegen Karlsruhe. Dus misschien dat het dan als een van die drie opstaat, juist wel een hartstikke goede zet is geweest.
Ja, Leroy Fer hoop ik wel een beetje op, hoor, trouwens, hoor.
Als je backup plan al is van nou Fer en Burger, ja, dan denk ik, moet je dan zo'n gozer halen. Hij kost er ook weer salaris.
Hij kan wel op alle drie de posities uit de voeten op het middenveld.
Ja, dat is ook zo.
Het vertelt mij vooral dat er geen vertrouwen in Ayoub is.
Nou ja, de vraag is of je die op die positie. Maar El Bouchatoui kan wel prima op die plek. Ja, mensen die hoor ik niet in het verhaal. Dat vind ik dan toch weer jammer. Maar goed, ik ga er maar vanuit dat Jaap Stam en onze grote vriend technisch directeur, dat die ervan uitgaan. Dat wat we nu halen beter was dan Klaasie. Nou, dat mag hij dan nu bewijzen. Vooralsnog heb ik het niet gezien. Vooral omdat hij verdedigend, bij elke fysiek duel ligt hij op zijn bibs.
Ja, het
en dat vind ik, dat ja, zeker als je al, wat we net al constateerden, die twee centrale verdedigers, of het Van Beek, Botteguin of Van der Heijden wordt. Ja, dat is een beetje kwetsbaar.
En als je nog Berghuis naar het middenveld haalt, dan wordt het defensief wel erg.
En je backs veel hoger staan. Dus dat betekent dat die controleur, dat wel een verdedigend zekerheidje moet zijn. Nou, dat is Kelly sowieso niet. Dat heeft hij bij Renning ook niet laten zien.
Nee. Hij moet ontlast worden door de rest van het middenveld.
Er zitten grote vraagtekens bij die aankoop. Dus nee, ik ben daar niet van overtuigd.
Nee.
Maar sowieso, vraagtekens noem jij, hè? Ja. Voorin vind ik ook dat er nog...
Narsing heeft ook nog geen minuut gespeeld.
Nee, dat. En Jurgensen, die schijnt dan weer best wel geblesseerd te zijn.
Nou ja, dat schijnt ook weer mee te kunnen vallen. Dat gaan we deze week horen.
Ja, ik hoop het van harte. Want dan ga ik wel echt mijn hart vasthouden langzamerhand. Ik zei net al van ik heb best wel ook goede dingen gezien in die oefenwedstrijden. Maar als je ook Jurgensen nog moet missen, een tijd lang. Ik vind wat we daar nu achter hebben, als we niks halen, dat vind ik wel zorgwekkend.
Ja, je moet er toch niet aan denken dat je met Dylan Vente tegen Dynamo Tbilisi of die andere ploegen die we geloofd hebben.
Nou, daar ging het natuurlijk iedere keer nu over. Van we moeten zorgen dat de selectie zo goed als rond is als we de Europa League ingaan. Ik vraag me af of dat gaat lukken.
Ja, ik hoor ook helemaal geen geruchten over verdedigers eigenlijk.
Nee, dat is het gekke.
In zoverre word ik dan wel weer soort van positief. Is die verdediger Bram Nuitink. Die is...
Ja, maar dat is geblokkeerd door Stam.
Nou ja, dus dat betekent dat wat er gehaald wordt, moet in ieder geval beter geacht worden dan Nuitink. Nou, ja. Nuitink vind ik geen geweldige naam. Hij heeft toch jarenlang bij Anderlecht het best prima gedaan. Dus dan verwacht ik wel dat ze een soort van topper kunnen halen.
Ja, of ze zoeken gewoon echt een ander type. Dat kan ook, hè?
Nee, dat
want
Nuitink
is misschien ook niet de opbouwende man ver vooruit kan spelen.
De vraag is of je dit systeem een opbouw nodig hebt. Want op het moment dat je die Liam Kelly helemaal laat uitzakken...
In ieder geval wel een dynamische verdediger. Dat is Nuitink volgens mij niet.
Ja, nee. Nou, iemand met snelheid. Dat lijkt me vooral benodigd. Als je met Botteguin... Want Botteguin lijkt...
benodigd.
Oh, dat is een woord wat niet mag voor jullie. Dat is weer te moeilijk voor jullie. Nee,
zeg dan op zijn Amerikaans, Jopie.
Ja, nee. Dus nee... Ja, maar ja, goed, Narsing, ook een grote vraag. Dat vind ik dan wel een interessante aankoop. Ook omdat hij niks gekost heeft. En denk ik van, het voegt wel iets toe aan het aanvalsspel wat we hebben.
Gozer, die was bij PSV, was dat toch gewoon een basisspeler. En die heeft...
Op het laatst wel bank zitten, hoor.
Ja, een beetje 12e man gedurende de hele seizoen.
Maar ik vond dat wel altijd een goede speler en snel. En dat is wat dit Feyenoord wel mist, hè.
Nou ja, we hebben echt een schijnend gebrek aan diepgang gehad vorig jaar. Dus in die zin is het natuurlijk een aanwinst.
Het is geen hele slechte voetballer, hoor, toch?
Hij heeft Bas Dost een keer topscorer van de Eredivisie gemaakt bij Heerenveen.
Ja, dat is waar.
22 assists had hij in één seizoen.
Ja.
Nou, is nou is Dost een ander soort speler dan Jurgensen. Ik bedoel, Dost kan wel beduidend beter koppen. Maar Narsing heeft wel een wapen met die snelheid en een goede voorzet. En ouderwetse traditionele rechtsbuiten.
Ik zie dat liever dan Berghuis. Berghuis die mag voor mij best wel op 10 proberen. En dan zo'n Narsing rechtsbuiten. Ik zie dat eigenlijk best wel zitten hoor. Omdat je dan diepgang hebt in je spel. Dat is echt iets wat Feyenoord gemist heeft, hè, de afgelopen jaren. Hoe vaak hebben wij wel niet in het stadion gezeten. Dat we dachten, gooi die bal nou eens overheen. Maar nee hoor, dan werd die bal weer in de voetjes gespeeld. Van Berghuis of aan de linkerkant Larsson. Maar nooit die bal een keer diep. En dat kan bij Narsing, kan dat prima. Want die is op snelheid, die klopt. Die hele Eredivisie.
Ja. Nou ja, goed, het verlengde daarvan, want volgens mij was jouw vraag, zeg maar, helemaal aan het begin van dit item, joh, wat zijn nou de lichtpuntjes van de voorbereiding? Mm-hmm. Dan wil ik in ieder geval de naam Azarkan wel genoemd hebben.
Ook een jongen met diepgang, hè?
Nou ja, exact. Super klein. Als je het hebt over Kelly, dan hebben we er eentje die volgens mij nog kleiner is. Die komt echt.
Ja, maar
niet,
goed, die staat op linksbuiten, dan mag dat ook wat vaker.
Exact. Ja. Ja. Maar heeft snelheid goed, ja, is linksbenig. Dus ook traditionele buitenspeler die op links staat, maar die kan wel naar binnen in tegenstand. Heel veel van die spelers die allemaal naar hun goede voet mm-hmm. gaan.
Ja.
Ja, het is wel een speler die volgens mij het vertrouwen krijgt van Stam. Mag er ook volgens nog, mag hij bij de selectie mee.
Ja, hij is, wat hij is nou de topscorer echt, van de voorbereiding.
Echt een leuk ventje ook.
Weet je wat ik zo knap vind aan hem? Het is echt zo'n ouderwetse pleintjesvoetballer. Zoals we die wel vaker hebben gezien de afgelopen jaren vanuit de jeugd. Hè. Heel veel gekke trucjes en een beetje onbevangenheid zit erin. Nou, heel veel onbevangenheid zelf. Maar hij is 17 en het is eigenlijk nu al bijna allemaal functioneel wat hij doet.
Ja.
Dat vind ik echt waanzinnig knap.
Ja. Maar wel bravoure. Met die hakkies.
Ja,
tegen,
ik wou net zeggen,
want
hij durft bijvoorbeeld, Hansson zou een concurrent van hem kunnen worden. Ik vind hem echt wat meer lef hebben dan Hansson. Ja, Hansson is een beetje zeker ook.
Het is een ander type. Hansson is meer vergelijkbaar met Larsson.
Ja, zeker.
Ja, maar vind je het gek, jongens. Hansson die gaat voor zijn tweede kans. En die weet van, als ik het nu laat zien, dan is het over bij Feyenoord. En Azarkan, die heeft hetzelfde als wat Boetjes had toen hij tegen Ajax zijn debuut maakte. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat is onbevangenheid. Je noemt het al. Ja, en dan ga je die wedstrijd in en dan denk je, oeh, weet je wel, ik heb er zin in.
Nee, maar bijvoorbeeld,
en je mag nog zonder taak laten zien wat je kan.
Nee, maar zeker. Maar bijvoorbeeld een Elan Koeri die er op dezelfde manier een beetje in kwam bij Feyenoord. Die deed dan 4 scharen op een meter afstand van zijn tegenstander en dan zette die een sprint in.
Ja.
Maar bij Azarkan heeft het echt ook allemaal al wel een doel.
Ja.
En dat is een stap die
alles,
veel spelers op die leeftijd echt nog moeten gaan zetten, hoor.
Bijna alles was goed tegen die Grieken. Er was niks waarvan ik dacht, nou
die raakt tegen Dordrecht ook in de kleine ruimte een paar goals.
Die goal tegen Dordrecht inderdaad, die was echt schitterend.
Ja.
En wat vooral wij als publiek, legioen, dan niet moeten doen, is zo'n gast helemaal gek maken als hij aan de bal komt. Want dat hebben we natuurlijk wel een handje van gehad, hè, zeker met Elhan Koeri inderdaad, toen hij inviel. Iedere keer als we een debiel gaan schreeuwen, ik moet er altijd wel om lachen.
Ja.
Maar
ja,
ik weet niet, het
sorry,
gaat ze
dat
doen
heb
beetje.
Ik wel gedaan toen Azarkan erin kwam.
Ja, nee, maar als
het ziet er ook wel, het ziet er natuurlijk wel grappig uit ergens.
Het is grappig. Echt,
er staat daar een verdediger van die Grieken, die is 3 keer zo groot.
Ja. Ja. Hij komt tot de enkel van die ene Griek. En
maar ze waren op een gegeven moment echt bang voor hem, hè?
Nou, dat, ze liepen daarachter.
Ja, zeker.
Hij dwong dat af met zijn onvoorspelbare spel.
Ja,
omdat hij zo klein is. Is hij zo ongrijpbaar, denk ik. En dat zou een soort van wapen kunnen worden. Ja,
ook dankzij de af en toe zeer goede inspelpaas van Wouter Burger. Die wedstrijd.
Die viel ook lekker in.
Ja, die speelde echt lekker op die rol van 6.
En die 2 vulden elkaar ook lekker aan. Hè? Die konden elkaar goed vinden.
Ja.
Nou, ik vind het toch helemaal niet zo negatief als dat je aan het begin was, Wes.
Nee, maar dat is over
Azarkan.
Dat was
snel bij jou, hè?
Dat is Azarkan. Maar over het algemeen vind ik dat we er heel slecht op staan.
Het schijnt wel bij Azarkan dat het shirtje wat hij draagt... is zo'n shirtje wat in
even voor mensen tijd. Dit is
een shirtje met zo'n plakketje wat je in je auto kan hangen.
Dit is een gerecycled grapje.
Ja, die heb ik
in
de staat er nog een keer gemaakt. Maar het is, ik vond het zelf heel erg geestig.
We gaan een hoop smurfgrapjes maken dit seizoen.
Ja, we hebben het.
Maar Wes, je zei, we staan er verder niet zo goed op.
Nee, vind ik niet.
Staan de spelers er verder wel goed op social media misschien?
Nee, die doen we straks. Ik heb een brug.
Straks?
Ja, die doen we straks. Geweldig brug.
Nee, maar dit betere brug dan dit ga je niet vinden.
Dus gaan we nu de rubriek van Wes doen?
Ja,
vind ik wel.
Doen, man.
Ja, dan zit ik in mijn lijstje.
Jouw lijstje komt straks wel.
Okay. Ik had er niet helemaal op gerekend, maar nee, goed, jongens, we zijn erbij. Nee. Insta Inspector. Laten we beginnen met... het is een beetje aangekondigd op sociale media, hè. Het belangrijkste nieuws eigenlijk van de hele zomer. Elia had terug kunnen komen in die helikopter. Nou, het had me niks gedaan, echt niet. Want het is gebeurd. Jurgensen en ons Theresaatje, kan je wel zeggen. Voor de mensen die voor het eerst luisteren, Theresa is de vrouw van Jurgensen. Theresa Jurgensen, moeten we nu zeggen. Ja, ze gaan een kindje krijgen.
Oh. Mooi man.
Oh, wat leuk.
Ja, 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 ja.
Wat leuk.
Ja, ja, dat vind ik echt geweldig. En dat verdienen ze ook echt, hè. Vind ik. En dat is voor Jurgensen, denk ik. Voor Jurgensen echt, dat is de reden waarom hij de komende 6 jaar nog in Nederland gaat blijven.
Oké. Okay.
Want Rotterdam is een geweldige plek om op te groeien.
Ja.
Denk ik.
Ja.
Tenminste, Nederland, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Denemarken is natuurlijk echt verschrikkelijk.
Ja, nee, maar waarom zou hij nu al teruggaan naar Denemarken?
Nee, daarover mag ik even inhaken. Wees, dat was gewoon mooi. Theresaakje, die was heel blij dat ze weer in Rotterdam was. Hè? Terwijl die heeft hele mooie dingen in de wereld gezien. Is weer naar Denemarken geweest, toch haar thuisland.
Nou, wat dacht je van Amerika?
Hele mooie dingen gezien. Toen kwam ze terug weer thuis. En toen zei ze, het is bijna gênant of zoiets, vertaald naar het Nederlands, hoe blij ik ben dat ik weer hier in Rotterdam ben.
Ja, maar
vond ik echt heel leuk.
Het kind gaat normaal gesproken geboren worden in Rotterdam. Dat is dan toch wel mooi.
Dat is geweldig, man.
Dat vind ik gewoon mooi.
Ja.
Knoet.
Toch?
Knoet Jurgensen.
Knoet Jurgensen.
Rotterdam.
Nee, ik verwacht dat ze het kind noemen, als het een jongetje wordt, dat ze hem wel Wesley noemen. Dat zou wel de cirkel rondmaken. Wesley Jurgensen, wat gaat er gebeuren op het moment dat...
Ja, nou ja, goed, dat zou een droom zijn. Een droom. Ja, dat zou een droom zijn.
Ja.
Over dromen gesproken, Erken Kukçu. Dat is natuurlijk ons lievelingetje wel, kan ik denk eigenlijk wel zeggen. Zo vorig jaar.
Wel een van onze favorieten uit de nieuwe lichting, ja.
Nou ja, daar is natuurlijk nieuws over naar buiten gekomen. Die heeft voor Turkije gekozen als land. Dat verbaasde sommige mensen nogal. Mij ook wel, want hij is eigenlijk was aanvoerder ook bij, geloof ik, de onder 19 van Oranje. Klopt. En altijd jammer dat zo'n groot talent, die ik graag in Nederland zelf had gezien, voor Turkije kiest. Maar goed, hij volgt ze hard, dus alleen maar respect daarvoor. Die heeft op Instagram ook een hele mooie post daaraan gewijd en iedereen uitgelegd dat het uit zijn hart komt, dat hij er goed over heeft nagedacht. En nou ja, dat vond ik mooi om in deze Insta-aspecten mee te nemen.
Wat ik wel grappig vond dan, is dat hij had een hele uitleg geplaatst in het Turks.
Ja.
Een hele uitleg in het Engels.
Ja, maar niet in het Nederlands.
En toen had FRFC gereageerd, bedankt voor de Nederlandse uitleg, pik.
Ja. Ja, nee, dat klopt. Ja.
Ja. Ja, waarom in het Engels?
Ja.
Overschat je je fanbase misschien ook wel een beetje. Het is niet zo massaal in Engeland.
Ja, dat heeft misschien te maken met het volgende item, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen natuurlijk. Hè.
Goeie tease.
Elia.
Ja.
Die kwam toch? Die kwam.
Nou ja, daar waren we eigenlijk wel van overtuigd.
Die had zo lopen flirten.
Dat
op
is
Instagram
wel een beetje de Instagram soap van de zomer.
Ja, maar die is in maart al begonnen met flirten. In april kwamen er schepjes bovenop. En in mei en juni.
Ja, met elke maand dat hij
elke maand
kreeg,
werd het meer. En zaterdagavond wisten we het zeker. Ja. Hij kwam.
Hij zou uit de helikopter komen.
Ik vind het echt iets toch ook een beetje zieligs, hebben we eerlijk gezegd. Ja. Omdat hij zelf blijkbaar zo graag wil. En
ja, maar ja, het is het verlengde van Klaasie. Klaasie is toch hetzelfde verhaal. Die wilde ook zo graag terug bij Feyenoord. En ja, Feyenoord
dit was wel echt qua open sollicitaties. Ja, dit niveau is een Drenthe, zeg maar.
Nee, dat bedoel ik.
Ik vind het ook echt trouwens heel erg dom. Want ik vind het een geweldige speler. En een van je vormgevers van je kampioenschap.
Oh, je vindt het dom dat hij niet terugkomt?
Ja, dom dat Feyenoord hem niet terughaalt, laat ik het zo zeggen. Maar hij heeft op Instagram daar iets over gezegd. Ik gun mijn club het beste met een hartje erbij. En hashtag Feyenoord till I die. Nou goed, dat is natuurlijk toch wel mooi. Dat in ieder geval, dat vroeg Sjaak Troost ook aan hem. Hè. Had hem met respect had hij hem afgewezen. Maar bewaar alsjeblieft de liefde voor die mooie club. Nou, dat is wel mooi.
Ja, mooi.
En nog één dingetje, jongens. We krijgen nog een Feyenoord kindje.
Is dat zo?
Ja, als die blijft wel in ieder geval. Jeremiah St. Juste.
Ja.
Jazeker.
God nou.
Ja, met zijn Naomi heet ze. Toch?
Ja, nou, tenminste, nee, dat zeg je nu wel. Voor mij is dat zijn moeder.
Dat is
zijn
zus.
Zijn zus.
Hanna.
Oké,
maakt niet uit.
Goed dat jij dat weet. Maar een baby girl on the way. En dat hebben ze dan gevierd. Jawel, dat wordt steeds erger allemaal.
Dat is ongelooflijk.
Zo'n gender reveal party.
Ja, zo'n gender reveal.
Maar niet zo'n kleintje ook.
Maar ze hebben de Harbor Club hebben ze eventjes afgehuurd.
Ze stonden allemaal in van die matrozenpakjes ook, toch?
Ja, allemaal in het wit. Maar weet je wie de ceremoniemeester was?
Nee, ik heb het volgens mij wel gezien.
Christian
Gian. JPB, olé.
Jean-Paul
Beweesjes.
Echt?
Die heeft de microfoon gepakt. En nou, daar heeft hij... Dat is een leuk filmpje op de Instagram van Jeremiah. Die heeft daar staan dansen. Nou, dat kan die ook echt goed trouwens. Als die ook nog zo goed kon voetballen, dan werden we wereldkampioen. Maar
nou, ik heb wel... Want er ontploft daar een of andere roze wolk. Toen dacht ik wel van, nou, dan weten we wel wanneer die dat kind ongeveer verwekt moet hebben. Toen hij zijn haar in die kleur had geverfd.
Oh, nice.
Ja, dat is in september vorig jaar, dus ja, dat gaat hem niet worden, vrees ik. Maar...
Lange dracht.
Kan, hè?
Je weet het niet. Ja. Nee, maar jongens...
Maar die gender reveal, dat kost 16 bruiloften ongeveer.
Ja, maar goed, dat verdient hij in anderhalve week, ja, geloof ik. Dus,
die rekenen nog steeds op die Russische roebels. Uiteindelijk vroeg of later gaat hij die kant op.
Nee, maar goed, dat was, jongens, dat was de eerste Insta-inspecten van dit seizoen. Ja? En ik moet zeggen, er was een hele hoop, maar ik heb de leukste uitgepikt.
Nou,
dankjewel.
Dankjewel, man.
En deze week kwam natuurlijk het nieuws naar buiten. Ik had het er al eventjes in mijn aftrap over dat er Amerikaanse dollars onderweg zijn naar Feyenoord. Maar ja, daar ging nog wel het een en ander aan vooraf. We hebben ineens geen algemeen directeur meer, bijvoorbeeld.
Ja.
Het is... In een week tijd is de hele club lijkt te zijn ontploft.
Nou ja, het een heeft natuurlijk met het ander te maken.
Ja, dat lijkt
me
logisch.
Het schijnt dat Jan de Jong, wij vonden hem allemaal steeds verschrikkelijker worden met zijn media-optredens, maar dat hij eigenlijk toch een beetje het voetpedaal, voet op het rempedaal had gedrukt. Ook wat betreft... wat zeg je,
je komt er wel lekker uit met je voetpedaal, rem.
Ja, dat, ik kom er niet goed uit, maar hij wilde de rem intrappen, laat ik het zo zeggen. Als het gaat om het stadion bijvoorbeeld, hè, als je dat allemaal zo leest, al die stukken die geschreven zijn.
Dat is iets wat we het afgelopen zomer natuurlijk goed hebben kunnen lezen. Op zich zat er niet heel veel nieuws in, denk ik, maar wel gewoon alle feiten helder op een rijtje. Waar de politiek nu toch ook weer zijn vraagtekens achter zet.
Jij doelde natuurlijk op de artikelen van Follow the Money en Vers Beton.
Ja.
Ja.
Nee, maar goed, Jan de Jong was daar ook wat huiverig voor. Hè? Het ging allemaal wat te snel. Feyenoord was bezig. Feyenoord zou bezig zijn met een investeerder.
Ja.
En 1-1 is 2. Nou goed, het is in meerdere artikelen die ik gelezen heb, is dat min of meer wel bevestigd dat de reden is dat Jan de Jong niet meer op één lijn zat met de Raad van Commissarissen.
Ja.
Dus laten we dat als reden aanhouden. Anders zou het een beetje gek zijn dat hij na 2 jaar binnen 2 jaar al weg is. Maar ik moet zeggen, ik was er wel door verrast, hoor. Want het is natuurlijk midden in je voorbereiding.
Ja, en hij is ook pas 1,5 jaar bezig of zo.
Nou ja, daarom. En ja, ook al vond ik dat hij er steeds slechter op stond. Ik had het niet zien aankomen. Maar goed, als je die dingen allemaal leest, is het allemaal wel logisch. En dan komt er dat verhaal bij dat er... mogelijk Amerikaanse miljoenen onderweg zijn naar de Kuip. Ja, het is ons clubje komt wel steeds vaker een beetje schimmig eigenlijk in het nieuws.
Ja, nou ja, dan heeft onze sponsor blijkt ook weer van alles mis mee te zijn.
Ja,
dat
die
schijnt een postcode loterij te zijn of zoiets.
Er gaat weer goede doelen geld. Want dat was natuurlijk al een beetje het gezeik met Current. En dat hebben ze nu doorgedrukt eigenlijk in feite met die poolman richting Droomparken.
Droomparken schijnt 1,4 miljoen euro netto winst te maken per jaar.
Die kunnen ze nooit betalen. Maar nu hebben ze ineens een megadeal met de postcode loterij.
Precies, ja. Die zouden nooit 6 miljoen per jaar voor op het shirt kunnen betalen. Dus ja, dat is ook weer een beetje... Het is een beetje apart. Laten we dat... Is dat een goed woord, apart?
Ja, dat lijkt me wel. Dat is natuurlijk iets waar wij als Feyenoord vrij weinig mee te maken hebben. Want dat is iets wat die poolman van buiten de club een beetje doet. Maar het staat er allemaal niet lekker.
Nee, niet echt. Nee. Zit jij te lachen, Jopie? Is dat wel een beetje te lachen?
Nee, ja. Als je het zo allemaal opzomt... Dan kunnen we nog wel 4 podcasts hierna op gaan nemen. Want het is allemaal bij elkaar. Het is best wel veel. Een bak ellende is het eigenlijk.
Maar dit is een van die redenen dat ik net zei... dit was natuurlijk een klein teasertje dat ik net zei... we staan er niet zo goed op. Nou, dit bedoelde ik ook nog erbij natuurlijk. Hè. Dit komt er allemaal nog eens bij. Naast het feit dat je selectie gewoon niet op orde is op dit moment...
Nee, ik wil dat dan wel het sportieve en het bestuurlijke wil ik dan loskoppelen. Bestuurlijke maak ik me meer zorgen over dan het sportieve.
Nou ja,
gek genoeg, terwijl met elkaar gekoppeld is natuurlijk uiteindelijk.
Daar heb ik ook, aan de ene kant, op het moment dat die Amerikaanse miljoenen snel een beetje komen en je kunt bijvoorbeeld tegen
Berghuis zeggen... Wat leg eens even uit, wat die Amerikaanse miljoenen, voor de mensen die het niet gelezen hebben. Misschien
moeten we eerst even terug naar wat Toon van Bodegom eerder vorige week in de Telegraaf zei.
Ja.
Dat hij, Toon maakt schoon was het motto in januari toen hij aantrad.
Hoofd van het RVC.
Ja, van president-commissaris inderdaad. Hij wil inderdaad niet meer wachten op het stadion. Hij wil nu eigenlijk zo snel mogelijk dat gat met PSV en Ajax dichten.
Ja.
En dat doen ze met extern geld. En hij heeft toen gezegd... Ach, maar er bestaan niet alleen maar Arabieren en schimmige Russen. En we praten ook met de vrienden van Feyenoord. En die hebben ook een belangrijke rol.
Ja.
Maar er moet wel wat gaan gebeuren.
Ja.
Niet heel veel later komt inderdaad naar buiten dat ze bezig zijn met de Amerikaanse investeerders. dat die zeggenschap op alle fronten eisen. Dus dat ze bijvoorbeeld zeggenschap hebben over wie de trainer is, over wie er wel of niet wordt aangekocht of verkocht.
Ja, over de
ticketprijzen.
Niet op alle fronten, Freekie. Ze mogen niet bepalen hoe het shirt eruit komt.
Nee, oké, de Stico blijft bestaan. Dus we hebben die 51% van de aandelen. Dus dat betekent ook dat in dit geval Feyenoord eerst de VVF, de vrienden van Feyenoord, zal moeten uitkopen. Want die hebben nog altijd uit mijn hoofd de kleine 40%.
Ja, ja, ja.
En dan vervolgens opnieuw tegen de huidige koerswaarde verkopen aan de Amerikanen. En dan heb je aardig wat centjes in één keer in de club zitten. En Johan, jij werd daar geloof ik wel enthousiast van dat verhaal.
Ja, kijk, dat is heel stom. Want het idee van een of andere Russische oligarch die binnenkomt, die totaal geen affiniteit met Feyenoord heeft en dan de club ondersteboven haalt, daar ben ik niet zo blij van. En op het moment dat het Amerikanen zijn, denk ik ineens, nou, oké. Dus dat is misschien een beetje gek, maar dat heeft ook te maken dat ik over het algemeen, dat is heel erg chargerend, maar dat Amerikanen ik iets betrouwbaarder vind dan Chinezen of Oostblokkers. Nogmaals, het is een beetje chargerend.
Ja, zeg dat wel.
Nee, en als het gaat om die betrokkenheid, van hè, dat ze mee willen praten over bepaalde dingen, dat vind ik, ja, dat kan je negatief uitleggen. Van, joh, wie zijn die Amerikanen dan die wat over onze algemeen directeur gaan vertellen? Ik zie het andersom. Kijk, het is een investeringsmaatschappij, dus die willen uiteindelijk, de idee is geld verdienen. Door hun stempel erop te drukken, door daadwerkelijk het beste van Feyenoord te maken, dus zo hoog mogelijk rendement, ja, dat doen ze door middel van die club sportief elk jaar in de Champions League te laten mee te doen, kampioen te laten worden, spelerskapitaal te creëren. Door het feit dat ze zich zo committen, vind ik dat, ja, ik probeer dat
toewijden. Hoeveel miljoen heb jij gekregen van die Amerikanen, Jopie?
Ja, nul. Lekker committen, jongens.
Committen.
Ja, ik mag geen Engelse woorden voor jullie gebruiken, maar ja, het valt nu wel makkelijk. Nee, dus ik vind dat positief. En dan denk ik van ja, weet je, de huidige manier hoe we het doen, werkt niet. We hebben van alles geprobeerd met verschillende algemeen directeuren, nou ja, technische directeuren. Ja. Dat was hem niet. Nu komt er een andere partij die zegt, we gaan het op een andere manier doen. Dan denk ik van ja, dan gaan we meteen al in de rem. Van ja, het blijft onze club. Nee, dat blijft ook onze club. Want die Stico, die blijft ervoor zorgen dat we in het rood en wit blijven spelen.
Dat is toch niet het enige wat Feyenoord maakt?
Nee, maar wat dan wel?
Ik vind dat überhaupt ben ik zwaar allergisch voor ja, ik zal wel te romantisch of te naïef zijn, maar een club die op deze manier zegt van hier heb je de helft van onze aandelen, kijk maar wat je doet als wij er maar geld voor krijgen. Ja, dat is niet het soort voetbal waar ik van hou, Johan. Ik merk dat toen dat nieuws kwam, dat ik daar echt verdrietig van werd.
Maar waarom dan? We gaan ervan uit dat het Feyenoord sportief dichter bij Ajax en PSV brengt.
Nou ja,
waarom kan je
erop
tegen zijn?
Als er miljoenen ingepompt worden, ja, dan zal dat ongetwijfeld gaan gebeuren.
Nee, ik ben natuurlijk.
Ben jij, Jopie, voor Feyenoord omdat je wil dat Feyenoord ieder jaar kampioen wordt? Of dat je gewoon echt supporter van de club bent?
Ik ben supporter van de club, maar wel met het idee van dat Feyenoord meedoet tegen Ajax en PSV. En we zijn nu, met alle respect, doen we niet mee.
Wat ik gewoon...
En dat gaan we de komende jaren ook met deze manier niet mee doen.
Nee, maar dat heeft toch niks te maken. Dan is dit toch niet de enige oplossing. Weet je, ik ben, en dat doet me pijn om te zeggen, maar ik ben jaloers op het feit dat Ajax dit kan presteren doordat ze gewoon 20 jaar fatsoenlijk beleid hebben kunnen voeren.
Dat is niet waar, en dat wij
al 50 jaar lopen te rommelen en dat het dan op deze manier moet. En dat is gewoon, het voelt een beetje als financiële doping, Jopie.
Ja, maar dat is lulkoek wat je zegt.
Nee,
maar
dat is geen lulkoek.
Ajax is ook een fluwele revolutie met Johan Cruijff nodig geweest om uiteindelijk daar het een en ander...
Ja, nou, maar ze hebben dit geld zelf verdiend.
Dus dat er ergens een big bang is waarvan we zeggen, we gaan het nu resetten, we gaan het op een andere manier doen.
Ja, dit soort gasten, jij zegt, dit gaat goed zijn voor de club, ik moet dat nog maar
Freek,
zien.
Nee, ik weet het
ook
serieus,
niet.
Maar... Er zitten nu een stel pipo's in het Maasgebouw. Als het aan de harde kern ligt, heb ik altijd het idee dat hele Maasgebouw, dat deugt niet. Nou, dan zitten er straks meneer Morrison en meneer Halman en meneer James. Die zitten dan in van die pakken met van die zonnebrillen op. Nou ja, prima. Kan mij het wel schelen. Als Feyenoord op het veld gewoon Feyenoord blijft, ik krijg er nog altijd hetzelfde warme gevoel van in mijn hart en in mijn ogen als dat ik er voorheen
warm gevoel in je ogen?
Ik krijg het heel warm.
Je begrijpt wat ik bedoel. Dat ik die hartoogjes nog altijd heb. Dan is het goed. En dan is het prima. En dan maakt het niet uit. Kijk, het gaat erom. Feyenoord blijft Feyenoord heten. Die Stico wat je zegt, die blijft, weet je wel. Dus wat dat betreft...
Ja, maar ik vind Feyenoord blijft Feyenoord heten, vind ik toch een beetje te makkelijk om te
Manchester
zeggen.
Manchester City is toch ook een volslagen andere club geworden?
Ja, precies.
Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. En
die hebben dezelfde clubkleuren en ze spelen
en
ook in dezelfde stad. Maar
ja, en we zeggen
die supporters dat daar eigenlijk
en we zeggen nu van, oh ja, maar ze hebben het beste met Feyenoord voor en nu gaat het ook niet goed. Nou ja, volgens mij die clubs die op deze manier met zo'n financiële investeerder in zee gaan, volgens mij levert dat bijna nooit stabiel bestuur
nee,
op.
Nee, blijkbaar niet. Nee.
Volgens mij heeft Twente heeft toen de helft aan Mexicanen gedaan, ja. Hè, met die transferconsortium. Nou, kijk waar die zijn geëindigd. Ja, die moesten op een gegeven moment Jesus Corona verkopen.
Tegen al dit soort negatieve verhalen kun je ook positieve verhalen. Want ik hoorde mensen massaal roepen, Manchester United, ja, kijk goed, ja, daar gaat... Dan zeg ik Liverpool er tegenover. Ja, weet je, zo kun je alles uitbalanceren. Er zijn slechte voorbeelden, er zijn goede voorbeelden. En de ene investeerder is niet de andere. Het zijn allemaal wel lekker clichés. Nee, maar de vraag is altijd van wie ga je binnenhalen? En ik ga ervan uit dat Toon en zijn hele vriendenclubje dat een beetje goed screent. Dat we zeggen van als we een investeerder binnenhalen, moet het wel een gedegen goede partij zijn die een verhaal heeft. Niet een of andere cowboy die zegt, hier heb je 25 miljoen en ja, succes ermee. Nee, ik ga ervan uit dat als we iets binnenhalen, dat het kwaliteit is. Weet ik nu niet. Dus ik ga niet per definitie zeggen van wat we nu gaan doen is goed. Maar ik wil er wel open voor staan. En op het moment dat er een partij komt met een goed verhaal, waarom kan je dan tegen zijn? Ik snap niet dat mensen zo massaal tegen zijn. Ik snap dat oprecht
100%
niet.
100% eens met wat je nu zegt.
Nee, maar dat is toch gewoon... Ik deel dat ook. Ik ben er gewoon een beetje bang voor. Kijk, ik zou het liefst hebben dat we ineens heel veel geld hebben, maar dat we ook nog de club blijven die we nu zijn en dat er genoeg jongens van de Varkenoord doorstromen waarmee wij ons als supporter mee kunnen identificeren, waar we heel erg trots op worden. Want die komt helemaal van de Varkenoord en staat nu in de Kuip te schitteren. Ik ben daar ook een beetje bang voor straks natuurlijk, als daar veel geld komt. Of in hoeverre die nog wel een kans zouden gaan krijgen.
Nou ja, dat niet alleen. Maar ik bedoel, het gaat mij ook een beetje om het principe. Vind je dat niet boeiend het hele...
Maar we hebben net de parallel gemaakt met Ajax. Ajax heeft de afgelopen zomer flink veel miljoenen uitgegeven. Ja. Maar welke spelers hebben ze voor miljarden verkocht? Dat zijn spelers die ze tussen haakjes jeugd uit de jeugd hebben gehaald. Dat zijn Matthijs de Ligt en dat zijn Frenkie de Jong. En Donny van de Beek straks, dat zijn gewoon jeugdspelers. Dus het feit
de jongen is geen jeugdspeler, hè? De jongen is geen jeugdspeler.
Daarom denk ik ook tussen haakjes.
Ja, maar dat zien mensen niet.
Nee, maar om aan te geven van... het feit dat je geld hebt, betekent niet dat je maar meteen roekeloos 25 miljoen moet gaan betalen voor Elia als afkoopsom, maar een heel slecht voorbeeld.
Nee, ja, ik snap het.
Dus je moet nog steeds gedegen beleid. Dus alles uiteindelijk draait om gedegen beleid. En als je het hebt over... want daar moeten we het dan ook over hebben. Jan de Jong is weg. Ik denk, en dat is niet zeg maar 1 en 1 is 2, maar ik denk dat je een grotere kans hebt dat we de algemeen directeur, die wij waarschijnlijk alle vier aan tafel zouden willen noemen, als de perfecte kandidaat, als opvolger van Jan de Jong, namelijk Robert Eenhoorn. Nou, op het moment dat die met een Amerikaanse partij makkelijker binnen te halen is, dan zeg ik van ja, dan vind ik dat een extra reden om te doen. En Robert Eenhoorn hebben we alle vier vertrouwen in, even los van de Amerikaanse consortium.
Nee, absoluut.
Nou, dat zeker is wel iemand waarvan we zeggen, nou, als die de basis bij Feyenoord, hebben we weer meer vertrouwen dat Feyenoord de positieve kant op gaat. Nou, als dat een vereiste is van die Amerikaanse geldschieter, jongens...
Maar hoe moet ik het eigenlijk voor me zien, jongens? Wat gaat zo'n investeringsmaatschappij doen? Krijgen we per jaar bijvoorbeeld, zeggen ze...
Dat weten we niet. Maar ze gaan in ieder geval een hoop in het stadion steken en in de club. Ze kopen aandelen, gaat het volgens mij vooral om.
Maar het is toch niet de bedoeling dat ze zeggen, joh, je krijgt per jaar 10 miljoen. Dan zou ik het niet doen. Maar als ze zeggen,
Het gaat elk jaar
40 miljoen, dan zou ik zeggen, nou prima.
Wat geef je weg en wat mag dat kosten? Nee, dat is natuurlijk zo.
Er moet een goede prijsberekening gemaakt. Wat is Feyenoord waard? En even voor duidelijkheid. Maar ik ben er in principe
gewoon sowieso op tegen om de club op deze manier uit handen te geven.
Maar even Freek, ik ga iets lelijks zeggen. Maar op dit moment, jij refereerde er net al aan, 40%, en dat is nog meer geweest, namelijk 49%, is al in de handen van een externe geldschieter. Of in het geval externe geldschieters, namelijk de vrienden van Feyenoord.
Klopt.
En toevallig omdat ze vrienden zijn, wij weten echt niet wie die vrienden zijn. Voor hetzelfde geld zitten er wel een paar Russische bedrijven bij.
Nee, en anders was je failliet geweest. Nee, zo is het ook.
Nee, maar dus het feit dat we al 49% van de macht uit de handen hebben gegeven, dat is niet...
Ja, maar je ziet toch ook dat geen stabiel bestuur heeft opgeleverd, of wel dan? Die hebben toch ook... Nee. Dat zijn de gasten die nu Jan de Jong eruit hebben gewipt. Of in ieder geval Martin van Geel in een eerder stadium, bijvoorbeeld.
Klopt. Dus dat heeft niet geholpen. Nou ja, dan zeg ik, laten we dan een andere partij. Dus het moet op een andere boeg. Zonder dat je de club helemaal over... Ik bedoel, we zijn allemaal...
Maar en daar hebben we het vorig seizoen over gehad... Dan duurt het maar 10 jaar voordat je die aansluiting zoekt. Maar waarom bouwen we niet eerst aan een visie en gaan we gewoon fatsoenlijk een voetbalclub runnen, in plaats van dat we nu heel groot geld van buitenaf binnenhalen, dat dan een beetje hier de dienst gaat lopen uitmaken. Ja, daar heb ik geen zin in.
Iedereen die naar Feyenoord komt, heeft het idee van dat gaan we doen. Precies wat jij nu, wat jij nu vertelt.
Elke technisch directeur heeft een beleidsplan geschreven.
En iedereen wordt tegengehouden. Er is altijd een muur waar je tegenaan loopt.
Ja, maar dat komt door die bestuursstructuren bij Feyenoord. Er zijn 36 bestuurslagen.
Dan moeten we een hele bestuur, moeten we de hele inrichting van die vereniging
En ik zal nog eens wat zeggen. Dit is gewoon een coup, natuurlijk. De Raad van Commissarissen hoort een controlerend orgaan te zijn. Die wippen nu de technisch directeur en de algemeen directeur eruit. En nu brengen ze ineens een totaal nieuwe eigenaar binnen die de poppetjes neer gaat zetten. Dat is niet wat een Raad van Commissarissen moet doen.
Nee, daar heb je terecht punt. Maar goed.
Daarom, dat vind ik al geen basis om heel erg met veel vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.
Ja, nee, ja oké. Okay. Als het alternatief... En nee, het is niet zo zwart-wit als dat het nu geschetst wordt. Maar als het alternatief 10 jaar aanmodderen en over 18 jaar weer eens een keer kampioen worden, ja...
Nee, ja, maar niemand wil dat. Het is niet of dit of dat.
Maar
je moet er niet aanmodderen.
Ja, maar dat doen we toch. Nee, maar je moet dat doen we nu toch.
Nee, maar dat is wat Freek zegt. Je moet een visie en een beleid gaan maken voor echt de komende 10, 15 jaar.
Ja, en juist die investeerders zijn vaak ad hoc.
Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Ja,
maar in voetbal, met alle respect, in voetbal kan je geen 10-jaren plan maken. Dat is uitgesloten. Want er is geen enkele voetballer die daar over 10 jaar nog bij een club speelt.
Nee, maar dat is ook niet... Je gaat in het 10-jarenplan niet over de poppetjes praten.
Nee, maar wel een soort van strijdwijze enzovoort, trainers.
Ja.
Dus ik vind een 5-jarenplan vind ik maximaal. En in een 5-jarenplan denk ik best dat je als investeerder...
Dat is het meest duurzame wat je kan doen, denk ik hoor. Op lange termijn bouwen aan een heel gezonde voetbalclub. Met een gezonde jeugdopleiding.
Je blijft dan zeggenschap houden over je eigen huis.
En uiteindelijk is dat na 10 jaar, denk ik, veel mooier dan dat je nu wordt gezien. Want ook dat vind ik niet leuk als supporter, weet je. Dat de buitenwereld je gaat zien.
We worden een soort van groot Vitesse worden we nou.
Precies. Maar Freek, waarom? Waar ben je zo bang voor?
Wat kan er nou gebeuren?
Ja.
Ik zal je eens een lijstje sturen wat op staantribune stond vandaag, wat er kan gebeuren. Je gaat je club gewoon veranderen. Je verkoopt je ziel.
Ja. Dat ben ik ook bang.
Maar is dat zo?
Ja.
Wat dan? Hoe dan?
Bij Liverpool, om dan toch maar weer dat voorbeeld, zingen ze nog steeds You Never Walk Alone. Het is niet dat die Amerikanen...
Die mensen op de tribune. Die mensen op de tribune.
Je simply the best, omdat het toevallig Amerika komt.
Er zit wel 20% Aziaten inmiddels op de tribune, hè? Gewoon toeristen.
Omdat die ook... Ja, nee, oké. Okay. Ja. Nou ja,
omdat het ook niet meer te betalen.
Ja, nou, goed, dat is natuurlijk ook met de Premier League sowieso.
Is zeker zo.
Dat maakt het lastig te vergelijken.
Dat vind ik het fijn als 20% meer publiek komt, want dan zit het tenminste vol.
Op het moment dat zo'n investeringsmaatschappij daar binnenkomt en die gaat ook zeggenschap eisen over de kaartprijzen, want daar hebben we het over, dan gaat het ook dus over het publiek dat zij binnen willen hebben.
Freek, ja, maar met de huidige Feyenoord City plannen
is dat ook zo.
Was dat ook
zo? En dat vind ik dus ook al naar, dat weet je toch?
Ja, maar dus het is niet zo, omdat het gekoppeld wordt, als we straks meer gaan betalen, dat we gaan zeggen, ja, die Amerikanen, nee, want die plannen waren er al, dat we straks meer moeten gaan betalen. Klopt. En dat het dus ook al wat gaat doen met je opbouw van je publiek, dat het waarschijnlijk...
Dat zijn toch allemaal geen leuke veranderingen?
Nee, dat zijn geen leuke veranderingen.
Nee, maar waarom ben je er dan zo extreem voor? Is dat dan puur omdat je dan aan het einde van het jaar kan zeggen... iets vaker dan eens in de 18 jaar... nou, we zijn bovenaan geëindigd.
Ja, en ik hoor dan Sjaak Troost zeggen van... we moeten deze zomer nog eventjes kijken wat we doen met de middelen. Maar volgend seizoen gaan we het gat dichten. Ja, dan wordt het een gekochte titel als we dan kampioen worden. Ik ga er nooit meer de ontlading bij hebben die ik in 2017 heb gevoeld.
Welkom in de realiteit...
Dat zal dan wel, maar dat is niet waarom ik voetbalsupporter ben.
Maar we staan wel op de banken 2 jaar geleden toen Feyenoord eindelijk geld had, dat we inderdaad al die aankopen hebben gedaan.
Maar dat hadden we toch zelf gedaan?
Ja, zelf gedaan. Ja, maar dan kopen ze. En als we dan kampioen waren geworden, dan was het toch ook een gekocht elftal met Sint-Just en met Haps.
Ja, maar dan was het geen gekocht elftal omdat een Amerikaan even een paar honderd miljoen in de kuip doet.
Ja, ik snap het niet waar het geld er vandaan komt.
Als je dat zelf op kan bouwen, doordat je goed gepresteerd hebt in een jaar, waardoor je spelers voor
nogmaals, dat kan dus niet bij dit Feyenoord.
Dat gaat de komende tien jaar niet gebeuren.
Nee, dat is onzin.
Dat is echt geen onzin. Nee, dat hebben ze 10 jaar geleden ook al geprobeerd.
Nee, ik durf te zeggen dat als je de komende 10 jaar wil gaan gebruiken op de manier hoe Freek zegt, dat je echt vanuit dat Varkenoord daadwerkelijk de allerbelangrijkste pion binnen heel Feyenoord wordt, dan kan het heel goed zijn dat je de komende 10 jaar inderdaad geen kampioen gaat worden. Maar het is toch... En ik weet dat je daar een beetje geduldig voor moet zijn. Maar het zou toch wel verrekte mooi zijn als je daarna kan laten zien dat je een club hebt die je helemaal zelf hebt opgebouwd.
Uit eigen kracht voortgebracht is toch een van onze motto's.
Ja, in plaats van dat je de komende 10 jaar misschien wel 2 keer kampioen wordt met een paar honderd Amerikaanse dollar. Een miljoen Amerikaanse dollar. Ik vind dat minder leuk. Ik ben er minder trots op. Ik word er minder blij van.
Uit het havenbedrijf komen of in dit geval uit Orlando.
Dat maakt voor mij ook nog uit. Ja, moet ik heel eerlijk zeggen. Het raakt aan mijn clubgevoel. Ik wil ook dat Feyenoord succes heeft. Anders had ik deze podcast ook niet begonnen. Waarin ik elke keer zit te zeiken op hoe het gaat. Maar niet ten koste van alles. Niet ten koste van de clubcultuur.
Nee, maar ja. Daarmee doe je een aanname dat Amerikanen binnen meteen einde clubcultuur.
Ja,
dat vind ik echt
veel te kort. Club verandert ongeacht.
Ja, maar dat doet het nu al. Dat is een constatering die we net al...
Dat zou ook met Feyenoord City zou dat ook gaan veranderen. En dat is misschien nu al het geval. Dat snap ik. Dat is ook zo. Alleen, dat wil niet zeggen dat dat met door zo'n investering dat dat niet gaat veranderen.
Nee, het gaat veranderen, want dat is wat een investeringsmaatschappij namelijk doet. Die gaat namelijk kijken, en sterker nog, het is al aangekondigd, van dat ze namelijk ook zeggenschap.
Ja, en als je, dus in zoverre hoeven we prima, niet te doen, weet je, dat niet gaat, weet je, gaat als gebeuren. Als je gewoon wil dat Feyenoord vaak kampioen wordt, wat ik ook wel wil, maar dat dat op die manier gebeurt, of dat we meer geduld zouden hebben op een andere manier, dan ben ik daar veel trotser en blijer mee.
Ja, als Paris Saint-Germain dit jaar de Champions League zou winnen, wordt dat toch heel anders naar gekeken dan wanneer een Bayern München dat zou doen?
Ja, precies.
Nou ja, dat is het extreme voorbeeld.
Nee, maar dat is ook niet waar, want ook Bayern München speelt inmiddels, geloof ik, met van de basisspelers zijn 10 gekochte spelers voor 30 miljoen per stuk.
Maar die hebben dat toch zelf opgebouwd?
Ze hebben niet de boel aan de Qatarese verkocht.
Nee, precies. Nee,
aan Adidas. Nou, hoe.
Ja, ik denk dat echt 40.000 mensen op de tribune, dat echt niks kan schelen waar het geld vandaan komt.
Ik kan alleen voor mezelf
spreken. En ik denk dat jij, en ik denk dat de hoop zijn...
Ik denk dat dat niet waar is, Wes.
Ik denk dat
het de Kuip splijt. Ik denk dat het 50-50 is.
Het is echt 50-50.
Het is hier aan tafel ook 50-50.
En ik zie de polletjes op...
Het zijn allemaal 50-50.
Allemaal echt 50-50. Echt
dus,
niet echt dus lang
geen goed of fout, zitten. Maar ja.
Nee, het is ook geen goed of fout. En ik wil ook niet, weet je wat, te veel doen alsof degene die voor een investeerder zijn, zoals jij bijvoorbeeld, Johan, dat ik jou nu eens minder vind, omdat je... Maar jij hebt gewoon een heel ander idee van waar je gelukkig van wordt, blijkbaar.
Ja.
En, Freek en ik zijn dan misschien iets romantischer ingesteld.
Ik denk dat het daar uiteindelijk onderaan de streep daarmee te maken heeft.
Ik zei, toen het nieuws kwam, Johan, toen zei ik geloof ik tegen jou dat mijn clubgevoel... jij zei, clubgevoel wordt versterkt door successen, zei jij tegen mij. En toen zei ik dat mijn clubgevoel denk ik op zijn sterkst was toen we net 10-0 hadden verloren in Eindhoven en ik in mijn Feyenoord shirtje naar de voetbaltraining ging. Toen voelde ik me echt verbonden met de club. Toen wilde ik ervoor staan. En op het moment dat we straks 100 miljoen binnenkrijgen met een schip van de Holland-Amerika-lijn.
En dan ben je er nog niet voor de duidelijkheid.
Nee,
dan moet je
er niet Brian Linssen van kopen, zeg maar.
Ja.
En ik wil ook even wel iets, want ik ben het heel erg met Freek eens. Ik wil voor mezelf er ook wel iets een beetje nuanceren. Het is niet zo dat ik dan, dat heel mijn clubgevoel dat ik helemaal niet meer voor Feyenoord ben. Dat zal altijd wel blijven. Alleen als ik mag kiezen, dan weet ik wel op welke manier ik weer ooit succesvol wil gaan worden.
Nou, precies. En dat heb ik exact hetzelfde.
Ja, ik niet.
Ik denk niet dat we eruit gaan komen.
Nee, op naar het volgende item.
Ja, en dan rest ons nog de soap van deze zomer. Of lijkt die misschien nu toch eindelijk voorbij? Steven Berghuis.
Weg ermee!
Zwoep! Ja, moet je even uitleggen,
Wesley heeft in zijn vakantie alle filmpjes van Harry Vermeegen zitten kijken.
Jongens, echt.
En het is besmettelijk, mensen. Pas op, het is besmettelijk.
Het is, als je denkt dat je misschien een demente oom hebt of iemand anders die niet helemaal goed gaat, kijk dan een filmpje van Harry Vermeegen en denk je van, het valt allemaal wel weer mee.
Wat hebben jullie liever? Dat we uitgeschakeld worden in de Europa League of dat Harry Vermeegen van alles verdwijnt?
Wat hebben jullie? Je zei dus, wat hebben jullie liever? Dat we worden uitgeschakeld in de Europa League of dat Harry Vermeegen verdwijnt? Nou, dat weet ik wel wat ik kies.
Nee, dat is waar. Zou je het ervoor over hebben om uitgeschakeld te worden in de Europa League en in ruil daarvoor Harry Vermeegen nooit meer?
Weet je wat het is met Harry Vermeegen? In elk normaal land had die man überhaupt geen aandacht gekregen. En zou iedereen hem gewoon negeren. En ik doe dat prima.
Ik ook,
alleen op de een of andere manier zijn er nog steeds mensen die filmpjes elke keer delen. En ik snap dat niet.
Ja, waaronder ik dus. Want ik heb een paar van die filmpjes gezien. En vaak denk je van een mafcase die Harry Vermeegen, weet je wel. Die zit
echt
zwaar.
Altijd.
Maar ik heb eigenlijk, dat is het mooiste. Ik heb dan zwaar medelijden met degene die dat dan filmt. Want hij filmt het niet altijd zelf.
Nee.
Dus is dat dan een kind van hem? Of is dat misschien zijn vrouw? Of misschien een vriend? Pim Blokland, die weet
ik
niet.
Ik denk zijn lokale dealer.
Maar dat filmpje met Berghuis, ik vond dat hij daar echt gelijk aan had. Met dat
ik heb het filmpje niet gezien, dus
hij ging daar eventjes het legioen aanspreken.
Moet hij ook allemaal gewoon
hij sprak namens het legioen. Dat was het. Ik spreek hier eventjes namens het legioen. Nee, het staat helemaal nergens op.
Nou ja, en een dwangbuis misschien een keertje. Bij Stichting Doe een Wens.
Hij is wel goed bevriend met Jaap Stam. Dat bevond me dan weer niet.
Ze hebben twee keer een filmpje opgenomen samen in de jaren 90.
Hij schijnt vooral heel close te zijn met Pim Blokland.
Dat is het, ja. Dat klopt.
Harry?
Ja.
Oh my name.
Maar dan komt dat hij...
dan wordt het echt eng.
Maar nee, maar...
Laat die Amerikanen het dan maar komen. Want dat is echt helemaal mis.
Dat is straks al gewoon dicht. Dat is echt zo. Berghuis.
Renato, zwoep. Nee, maar dat vond ik echt geniaal. Ik zag dat filmpje en ik was het eigenlijk wel mee eens. Hij vindt dat Berghuis had gewoon op zijn streep moeten staan toen PSV kwam. Hij had moeten zeggen, nee, bekijk het even lekker. Ik blijf bij Feyenoord. En hij zegt het een beetje gek, Harry Vermeegen. En alsof die zwaar aan de cocaïne zit al 3 weken. Maar hij heeft natuurlijk gewoon echt gelijk. Ja. Het slaat er echt helemaal nergens op. Dat Feyenoord dan ook nog eens zegt, joh, weet je wat jullie doen, pers? Jullie mogen hem even niet spreken, deze voorbereiding. Daar kan ik echt niet bij. Dit is de meest besproken man bij Feyenoord in de afgelopen periode, tenminste, van de selectie dan.
Ja.
Het is onze ster, normaal gesproken. Hij heeft vorig jaar niet goed gepresteerd. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar goed, het zou onze ster...
Niet goed
is
overdreven.
Het was nog steeds de beste van je selectie.
Nee, maar niet zoals het zou moeten, denk ik.
Het is heel logisch dat zo'n speler een minder jaar draait als de rest van het team minder draait.
Goed. Ik vind niet dat hij heeft laten zien zoals hij bijvoorbeeld in het kampioensjaar dingen heeft laten zien. Of het jaar daarna, het was hij ook
erg. Hij eigenlijk meer rendement had dan in het kampioensjaar.
Ja, ik wou zeggen.
Jawel. Maar nogmaals, ik vond hem niet goed. En dat volgens mij waren we het in de slotuitzending van Kijngeloel. Hoeveel jongens? Wat was de laatste Kijngeloel?
Nummertje?
Maakt toch niet uit.
123.
De laatste Kijngeloel waren we het er allemaal over eens. Dus ik vind het knap dat jullie er nu weer niet... Jullie zijn blijkbaar helemaal weer stekenblind door dat Feyenoord. Maar goed.
Berghuis is gewoon je belangrijkste speler, hoor.
Creëert al het gevaar.
Ja,
maar goed, als hij goed is.
Ja, nee, ook als hij niet goed is.
Dat is het ding. Hij had vorig jaar zoveel wedstrijden. En dat zal een van onze vaste luisteraars, Jean-Paul, ik spreek hem even persoonlijk aan, die zal dat beamen. Want elke keer als Berghuis namelijk niet in de wedstrijd zit, dan zit Jean-Paul voor mij, zit op hem te mopperen. En dan draait hij zich alweer naar mij om, omdat hij weet wat ik dan ga zeggen. En dan zegt hij het tegenwoordig zelf al. Dan zal hij straks wel weer de winnende maken.
En zo waar. Nee, ja, dat is
nee, maar goed, maar nog even mijn punt maken. Vermeegen zei dus, zwoep over de linkerschouder, weg ermee. Nou, dat is voor mij een soort running gag geworden. Ik vond dat echt legendarisch, die woorden. Zwoep, ja, hoe kom je erbij? Maar goed, nee, maar ik ben het roerend met hem eens. Berghuis had moeten zeggen, ik blijf bij Feyenoord en ik wil aanvoerder worden. Ik wil de nummer 10 dragen en ik wil Feyenoord weer naar grotere hoogte stuwen, zeggen.
Ja, dat zeg je goed.
Dus dat
je
had
beter uit je woorden dan Harry.
Nee, maar dat had hij moeten doen. En nu laat hij die hele Kuip, inclusief de mensen die geen seizoenkaart hebben, laat hij in een soort van verwarring achter. Wat gaat er nou gebeuren? En je moet er niet aan denken dat hij naar PSV gaat, want dat moet normaal gesproken je concurrent zijn. Het is gewoon een schande. Zwoep over je linkerschouder, weg ermee.
Ik ben het in zoverre met je eens, maar ik vind dat Feyenoord hierin echt zwaar geblunderd heeft. Ten eerste hebben we dus de afgelopen 2 jaar sinds het kampioenschap een situatie gecreëerd waarin het weer een stap omhoog is naar PSV.
Ja.
Dat is al gewoon een grove schande en vandaar vind ik het ook terecht dat de koppen gerold zijn in het bestuur afgelopen periode. Ja. Met Van Geel natuurlijk voorop, want die is daar denk ik het meest verantwoordelijk voor. En ook de trainer, maar die is zelf opgestapt. Maar Feyenoord heeft ook communicatief geblunderd. Jij zegt net, ze hebben hem niet laten praten inderdaad met de pers. Nou ja, goed, dat was een verzoek vanuit Berghuis zelf, geloof ik. Maar wat ik echt de vreemdste actie van deze hele zomer vond, was dan op het moment dat Steven Berghuis zich weer meldt op 19.08, dat ze een filmpje opnemen met hem en op de socials plaatsen, waarin hij gewoon kan zeggen, ja, ik weet nog niet wat ik ga doen met mijn toekomst. Ja, op het kanaal van Feyenoord.
Ja. Ja.
Ik dacht dat die Salomon de Bol strak hield aan de zweep. Zwoep. Maar dit is echt, dit is echt de... Als je dit als PR-man van de biljartclub van Oud-Beijerland doet, dan ben je ook aan het blunderen.
Ja.
Wat is dat voor achterlijk gedrag?
Nee, maar daar even op inhaken. Dat gebeurt alleen maar, deze voorbereiding. Want Jacques Troost, iedereen vindt dat hij leuke teksten heeft en dergelijke. Ik vind ook dat hij makkelijk uit zijn woorden komt. Nou, makkelijk uit zijn woorden.
Hij heeft wel een Fred Rutte-lispeltje.
Ja, hij slist nogal. Ja. Maar goed, ik vind het eigenlijk... ik zag er vandaag wel wat dingen over op Twitter verschijnen. Het is wel een beetje... De technische man van een amateurvereniging doet precies hetzelfde. Hè? Wat hij bijvoorbeeld met Tapia heeft gedaan, om maar eens eventjes een onderwerp verder te gaan. Ja, ik vind dat toch wel gek. Tuurlijk, Tapia, even uitleggen, die kon weg naar Lokomotief Moskou, geloof ik. Had Feyenoord miljoenen kunnen opleveren naar een goede Copa America. Heeft dat niet gedaan. Die wil gewoon bij Feyenoord voor zijn kans gaan.
Nee, dat is niet waar.
Dat is niet het verhaal.
Okay, hij wil zijn paspoort.
Hij wil zijn verblijfsvergunning.
Ja,
precies.
Nou, dat is heel wat anders.
Nou, paspoort.
Hij wil een Nederlands paspoort, zodat hij in Europa makkelijker aan het verblijf komt.
Hij wil een Nederlands paspoort en dan kan hij makkelijker naar een andere club in Europa, geloof ik. Zoiets is het verhaal. Maar goed, ik begrijp Jacques Troost echt wel, maar dat kan je niet zeggen.
Nee, dat is geen uitspraak van een bestuurder. Dat ben ik met je eens.
Ja, maar dat gaat er bij mij wel in als zoete koek.
Ik vond het wel fris.
Het is wel het geluid wat elke Feyenoorder denkt.
Zo ja, maar ja, dan wil ik niet politiek erbij gaan betrekken. Maar mensen die nu eenmaal zeggen wat men denkt, hebben niet altijd de beste resultaten, nee, zeg maar.
Nee, dat ben ik met je eens.
Stel dat je een middenvelder bent van, weet ik veel, FC Utrecht of zo. En het zou een goede zijn, ik weet het even niet, ik kan even geen goede naam bedenken. Dan zou je nu wel twee keer nadenken voordat je naar Feyenoord gaat.
Nou, dat staat er los van. Kijk, Tapia hebben natuurlijk eerder geconcludeerd. Die heeft natuurlijk ook een houding van, joh, het boeit me allemaal niet. En ik ga inderdaad, Rob heeft daar wel eens over geïrriteerd geweest.
Ja.
Een beetje op die bank, een beetje met Miro Kramer zitten kutten.
Handen in de zakken bij de warming-up.
Gezeiken op het moment dat hij niet mooi invalt. Ja, Tapia is ook gewoon wel klaar. Dat hebben we eerder geconstateerd.
Het is wel gevormd.
Dus een mooie kans. En Lokomotief is in een knijtermooie club. En dan gaat meneer zeggen, ik wil nog een halfjaartje blijven. Nou, dan heb ik geen paspoort.
Dat ben ik helemaal met je eens. Maar kijk, Tapia heeft ook nog een contract voor een jaar. En op het moment dat wij tegen Berghuis zeggen, jongen, je hebt nog een contract voor 2 jaar, dus je blijft bij ons. Mag Tapia ook zeggen, ik heb nog een contract voor een jaar, dus ik blijf waar ik blijf.
Het is een goed recht, maar dus, ik denk wel, daarom
dus
vind
als
ik
waar, jij zo... je, waar jij je woede op moet richten, en dat moet ik ook doen, want ik vind ook dat Tapia gewoon op moet pleuren, want hij kan er geen ene jota van.
Richting Van Geel?
Richting Van Geel.
Misschien een beetje richting, dat is niet waar.
Richting Van Geel.
Ja.
Martin Van Geel heeft Tapia in januari 2016 naar deze club gehaald, volgens mij uit mijn hoofd.
Ja.
Omdat Vilena weg zou gaan. Vervolgens heeft hij Vilena verlengd. Toch?
En nog een keer verlengd.
En nog een keer verlengd.
Nog een keer verlengd.
En hij had geen enkele rol voor Tapia in die selectie. Dat bleek vrij snel. Hij verdween vrij snel uit de basis. Ja. Ja. Onder Gio hoorde hij gewoon niet bij de eerste 15 spelers.
Nee.
Als technisch directeur moet je dan zo'n jongen wegbrengen naar een andere club. Zwoep.
Over je linker schouder.
Ja, maar zwoep. Dit is echt
mee.
100% de fout van Geel.
Ja. Panfluit mee. Die is goed. Die is leuk.
Ja. Ja. Nou, ja,
nee, dat is zo. Deze gecreëerde situatie is precies... Maar, dat zijn schuld.
Shaki Troost, die zei trouwens nog wel iets erbij van... gaat hij niet weg, dan gaan we andere dingen verzinnen. Dus dat komt toch een beetje als een dreigement.
Nou ja, dan hebben we... Ja,
ik zou toch niet met Zuid-Amerikanen ruzie willen maken.
Dat er wel een vierstuk in de supermarkt ligt, Tapia.
Ja, dan ligt die Swoop.
Dat zou wel zijn. Dat Jacques Troost echt een enorme topcrimineel blijkt te zijn. Die nergens voor terugdijkt. Hak, hak.
Nee, maar we hebben bij Feyenoord nogal wat draconische maatregelen in ons assortiment zitten, hè?
Zoals?
Wij kunnen dus er gewoon voor zorgen dat zo'n jongen, die dus een veelbelovende international is bij Peru. Jongen, we gaan jouw carrière in de knop breken. Jij gaat gewoon op een bijveldje trainen met Jong Feyenoord. Ja. Je gaat geen enkele wedstrijd spelen. Drie tegen drie spelen met Peter van den Berg. Oh, net die niet meer, maar dan de koffiejuffrouw.
Ja. Ja, maar
dat
het zal
wel zeggen, maar ik heb Messi helemaal... dat zeggen ze allemaal.
Maar het zal mij niks verbazen.
Dat zal het laatste drukmiddel zijn richting Tapia. Om ervoor te zorgen dat hij toch...
Die gaat gewoon een verbod krijgen om bij zijn eerste selectie aan te slaan.
Hij heeft geen nummer.
Vang je er ook niks meer voor.
Heeft hij geen nummer?
Hij heeft geen nummer. Nee, maar dan vang je er waarschijnlijk ook niks meer voor.
Nee,
maar hij is. We weten ook dat het een enorme stoorzender in de groep is.
Ja, precies. Klaar dan. Ja, dat vind ik het vervelend. Dan ga ik op het bijveldje tegen de minder grote jongensvoetbal.
Jong.
Om naar hem daaruit te pikken vind ik ook weer zo flauw. Maar dat is de enige waarvan ik weet dat hij een Jong Feyenoord zit.
Ja.
De rest zou ik niet weten. Volgens mij is het een selectie van twee mensen nu. Rodney Huygen en Renato Tapia.
Elber Evora waarschijnlijk.
Het is wel een lekker middenveld.
Elber Evora waarschijnlijk op het moment dat... Ja,
die kunnen ze inschieten dan met z'n tweeën. Ja.
Ja. Ja, dat heb je wel een prima training.
Ik hoop echt van harte dat hij naar het buitenland gaat.
Ja, naar de bakens.
Ja, de bakens. Dan ga ik hem weer vol liefde volgen. Zal ik hem doen, jongens?
Bakens in de vette.
Ja, komt hij op 3. Michael Loemp. Daar is hij weer. Ja, in Denemarken wordt alweer competitievoetbal gespeeld. Ik heb de oefenwedstrijden allemaal niet bekeken, maar competitievoetbal wordt er weer gespeeld.
Nou, netjes.
Eerste pot hadden ze met 0-3 verloren, maar de tweede pot hebben ze met 0-3 gewonnen tegen Silkeborg. Eerste goal, schot van ongeveer net buiten de 16, metertje of 20, schoot hij knijhard in de kruising.
Oh, lekker.
En bij de tweede gaf hij een assist. Dus,
waar speelt hij nou? Horsens of
Horsens,
zo?
AC Horsens, een middenmotor in Denemarken. Het is niet zo bijzonder, maar hij doet het daar gewoon goed.
Ja, keurig. We zijn echt heel blij voor.
Op nummer 2, en die hebben we waarschijnlijk allemaal wel een beetje voorbij zien komen, Tony Villena. Ook in Rusland is de competitie...
Wat een binnenkomer, hè?
Zo, niet normaal.
Nou, een binnenkomer. Hij heeft wel eerste wedstrijd verloren.
Precies, eerste wedstrijd verloren ze in de Russische competitie. Tweede wonnen ze na 2-0 achter te staan tegen UFA. Uiteindelijk werd het 3-2.
Niet verwarren met UFO.
Nee, niet met verwarren met
UFO. Maar die is van Marsman.
Of met FIFA.
Ja, maar ik heb dat gezien, hè, dat schot. Dat was echt van twee keer en 16 en meer. 35 meter, denk ik.
Ik denk het wel. Echt fantastische mooie goal. En werd verkozen tot de man of the match. En ja, wat ik zeg, eerste overwinning voor Krasnodar, zijn nieuwe club. En op één, ja, die hebben jullie misschien ook al voorbij zien komen. Het is namelijk, we moeten afscheid nemen van een van de bakens. Die heeft dit weekend een afscheidswedstrijd gespeeld. Die is namelijk gestopt met betaald voetbal.
Thomas Buffel?
Jazeker. Ja, we gaan terug naar 4 september 2000. Toen maakte meneer Buffel zijn debuut in het betaald voetbal bij Excelsior. 19 jaar later heeft hij dus zijn afscheid aangekondigd. Ja, op 38-jarige leeftijd. Ruim 600 wedstrijden later heeft hij dus nu een oefenpotje gespeeld met onder andere Jules Red van Hooydonk, Bosveld, Mols en trainer Mario Been. Doelpuntje gemaakt, zijn zoontjes hebben nog meegespeeld.
Leuk man.
Leuk,
dus Thomas Buffel heeft...
echt een goede opsteker voor hem trouwens, hè? Want hij heeft het privé...
Ik heb het dus helemaal niet meegekregen.
Wat is er? Een vrouw gehad die overleden is en ik geloof dat zijn nieuwe vriendin ook weer niet...
Dat heb ik dan niet meegekregen.
Oh, die schijnt ook ziek te zijn.
Is de moeder van zijn kinderen inderdaad overleden.
Ja, echt ellende.
Oh jeetje, dat heb ik helemaal gemist. Wat ik opvallend vond, maar dat slaat nou een beetje dood naar dit. Maar dat Pierre van Hooydonk, die speelde mee en die had in een Belgische krant gezegd dat het de beste lopende team was waarmee hij ooit had gespeeld, Thomas Buffel. Terwijl toch in zijn eerdere seizoen Thomasson achter hem liep. Was ook geen koekenbakker.
Nee, precies.
Ja. Nee, maar Buffel heeft dat seizoen nadat Thomasson weg was... Nou, die heeft geloof ik 20 goals gemaakt in alle competities, toch? In de UEFA Cup had je toen.
Ik heb de doelpunt er niet bijgetrokken, maar
hij ongekend. Wat was die toen goed, zeg? Als jonkie, hè?
Ik heb begrepen trouwens. Met Glasgow Rangers had ik dus ook niet zo scherp. Ja. Maar dat is.
Ik begreep trouwens ook dat er best wel wat Feyenoord supporters op afkwamen bij zijn afscheid.
Klopt. Dat vind ik echt mooi. En ook, mag ik nog wat over Vilena zeggen trouwens?
Nee. Ja, mag wel. Tuurlijk, jawel.
Nee, want daar hebben we niks over gezegd. Maar ik gun het die jongen van harte dat hij een mooi avontuur in het buitenland... natuurlijk.
Het gun ook een Feyenoorder hem. Maar...
Al is natuurlijk wel weer, Krasnodar. Ja, het schijnt een mooie club te zijn qua ambitie en dergelijke. Maar er zit natuurlijk geen enkele historie aan die club. En het is jammer dat hij dan niet naar... Weet ik veel,
je zou bijna zeggen dat je bij zo'n poenerige club niet echt een gevoel hebt.
Nee, dat vind ik ook. Ja.
Nee,
dat
wel.
Maar dat weet je van tevoren.
Dat je die graf zou maken, ja. Ik had hem ook liever naar Engeland zien gaan. Gewoon om te kijken hoe die ze daar, op wat voor niveau ze daar staan.
Maar zit ook die Amerikanen zitten daarin. Die hebben er veel meer kijk op.
Maar we gaan hem nu uit het oog verliezen, weet je wel. En het is leuker geweest als hij naar Spanje of Engeland of Italië
zou gaan. Hij zou zich voor rond de Champions League. Dus met een beetje mazzel haalt hij de Champions League. Dan zien we hem toch nog een beetje, kunnen we hem in de gaten.
Nou, precies.
Jongens, ik heb een snik heet ondertussen.
Ja,
ik plak echt...
Jij hebt sowieso nog ook nog een taak, want we hebben nog...
Nou ja, we zijn nog niet klaar, jongens.
Nee, we zijn nog niet klaar, maar we hebben nog een ander iets wat we ook moeten doen.
Oh?
We hebben nieuwe patronen.
Nou ja, die waren er al.
Ik wou eigenlijk nog even wel wat verder praten over wat dingen.
Ja, dat kan ook, maar we die patronen moeten ook even wat aandacht krijgen.
Oké, dat doen we nu. Niet meer aan het eind.
Dat zou ik aan het eind doen.
Eind, ja?
Ja.
Ja, we zijn nog...
Je merkt dat we nog niet helemaal op elkaar ingespeeld zijn.
Hou het lijstje maar.
Ik hou het lijstje.
Ja, je geeft hem aan mij, maar...
Nee, want we hebben het natuurlijk nu gehad over de transfersoaps van Berghuis. Trouwens, is die transfersoap afgerond nu, Berghuis?
Nee.
Jawel,
nee.
Want hij heeft... Hij heeft gereageerd op de loting, toch? Op de Feyenoord-website.
Nou ja, dus hij doet weer een interview. Ja. In ieder geval vanuit Feyenoord zelf. Dus als dit de tweede communicatieblunder is, dan mag Salomon zwoep. maar ik zou zeggen, Troost heeft tot 3 keer toe nu gezegd... hij is niet te koop, hij wil bij Feyenoord blijven. Allemaal prima, klaar. Vervolgens laat Feyenoord hem op de website reageren op de Europa League loting. Waarin hij zegt, ik heb een honger om de fout tegen Trent Sien recht te zetten. Ja, als hij nu alsnog vertrekt, dan is dit echt de communicatieblunder van de eeuw.
Dat zou echt ongelooflijk stom zijn.
Ja, het is misschien niet in het belang van het Nederlands voetbal, maar ik denk dat alles te maken heeft of Berghuis wel gaat of niet gaat, met te maken met, gaat PSV de Champions League wel of niet halen? Dus ik hoop dat ze de dinsdag uitvliegen. Dat is de eerste wedstrijd sowieso.
Dat denk ik niet hoor.
Nou, ik denk het wel, want dan hebben ze toch ineens weer 15 miljoen extra. En dan kunnen ze inderdaad die 3, 4 miljoen extra voor Berghuis wel ophoesten, waar het dan misschien op spaak loopt. Want Feyenoord roept al 20, maar dat gaan ze natuurlijk never nooit krijgen. Die nemen ook echt wel genoeg met 15.
Nou ja, maar
als zij de 9 bieden...
Dan luister eens, Johan. Als jij Sjaak Troost bent in deze positie... en jij zegt en jij weet dat je over een half jaar 100 miljoen te besteden krijgt... dan zeg je nu tegen Berghuis, komt een loonsverhogingje aan.
Ja.
En een competitief team waarmee we volgend seizoen weer gewoon kampioen worden.
Blijft. Nou, dat Berghuis vind ik toch wel een geruststellende gedachte zo op de maandagavond dat we dit opnemen.
Ja, zullen we dat gewoon aftikken zo?
Ja, we tikken hem nu af.
Zullen we zien dat hij een uur nadat wij deze podcast online zetten ineens alsnog... Maar goed.
Dat hij dinsdagavond alsnog meespeelt met PSV in de volgende Champions League.
Nou, over PSV. Ik vind PSV is eng bezig, want die schijnen ook dan...
Kars niet over PSV
Nee, hebben. Luister nou even. Die schijnen ook Karsdorp op de korrel te hebben.
Ja, prima.
Ja, dat hoop ik echt niet.
Dat doet PSV toch altijd oud Feyenoord. Dat is toch niet zo erg?
Nou, dat vind ik wel heel erg.
Hij doet er ook oud PSV, hè?
Narsing.
We hebben Narsing toch ook.
Ja, maar dat is geen Karsdorp.
Nee, dat is Narsing.
Ja. Ja. Scherp, jongens. Zo, jongens, waar wil u nog meer over hebben?
Waar ik het over wilde hebben is, wat moet er nog bij voordat we klaar zijn voor de Europa League loting? En dan wil ik de Europa League loting nog even bespreken.
Heb je even?
Nou, ik vind alle belangrijkste een centrale verdediger. Ja. Ik weet dat heel veel mensen ook in rechtsback, maar ik heb dan toch nog een klein beetje hoop op Sint-Juste als rechtsback. Dat vond ik een aardige voorbereiding.
Ik heb Sint-Juste liever als rechtsback dan als centrale verdediger.
Ik ook. Maar nee, een centrale verdediger en dan misschien nog wat liefst linksbenig. Iemand die wat sneller is naast Botteguin. Want ik denk dat Botteguin de beste indruk heeft gemaakt van de drie centrale verdedigers.
Ja. Is fit, hè?
Botteguin is fit. En hij speelt met vertrouwen. En je weet dat in een opbouwende die niet de allerbeste is. Maar tot nu toe de beste indruk van die drie.
Wat een mooie
overigens,
peer,
je hebt echt alleen Sint-Just, hè? Wat? Op rechtsback.
Ja, Nieuwkoop is Nieuwkoop is Zoep.
Ja, en Hall is er echt nog niet klaar voor. Nee. Dan kun je het met Geertruida misschien proberen.
Ja,
maar...
ja, die heeft ook wel in de voorbereiding gespeeld. En ik geloof wel dat die een kans gaat krijgen. Maar...
Nee, Hall moet nog even in de wachtkamer, wat mij betreft.
Hall, maar dat kan ook. Die kan lekker bij onder 19 nog een jaartje. Ja, maar nee, dus een centrale verdediger wat mij betreft.
En wat dacht je van een spits?
Nou ja, dat vind ik echt afhankelijk van Jurgensen verhaal. Kijk, als Jurgensen, als het nu bekend wordt, nog 2 weken, dan zeg ik ja, dan moeten we het maar... Het is wel heel opportun voor een tweeluik tegen Oostblokkers, dat je dan een spits zou gaan halen. Dat vind ik nergens over aan.
Leroy Fer tekenen?
Ja,
ja, nee?
Dat, als die fit is, zie ik dat, denk dat we nog wat power kunnen hebben.
Ja,
Kelly en Fer, dat vind ik al een cabaret duo. Die twee samen.
Ja, is er geen Iers voetballer die Lucy heet?
Ja, zijn vrouw heet Lucy.
Nee, ja, ik altijd meer Zoetermeerders in Feyenoord 1. Is
oh god, krijgen we dat weer.
Ja, nee, ja, goed.
Ja, maar dan verkoop je echt... Dan heb ik liever echt 500 miljoen van Amerika.
Nee, fair contract, ja. Absoluut.
Ja, ja, Rob, mee eens?
Ja, jawel. Ik merk wel dat er nog heel veel weerstand is. Maar dat is wel een beetje... dat is weer een gevoelsdiscussie.
Ja, meer dan ik had verwacht veel meer. Ja, toch nog.
Mag ook nog een optie?
Ik voel het zelf niet zo heel sterk.
Ik had het toen destijds heel veel.
Ik was toen ook heel kwaad en dat heb ik nu ook een beetje...
Ja. Ik vind het sowieso een goed teken dat hij accepteert dat hij zich nog moet bewijzen bij Feyenoord. Ja. Hij komt niet binnen als de verdette.
Nee.
Dat vind ik goed.
Hij had wat meer geld kunnen pakken in een...
Turkije was er interesse. Turkije,
ja, dat soort landen is waarschijnlijk meer geld beschikbaar.
Maar vergeten we geen positie?
Ja.
Linksbuiten kunnen we ook wel wat gebruiken, geloof ik.
Hoe ga je weer met je Elia?
Nee, maar ik geloof dat daar 6, 7 man voor... Je noemde ze net even op.
Ja. De buitenkanten moeten in principe nu...
Ik hoorde vanochtend... Ik las vanochtend dat we weer met een 18-jarige Argentijn linksbuiten bezig zijn.
Volgens mij is dat alleen maar als Berghuis weggaat. Ik kan me niet...
Ik heb zoveel voorbij zien komen met voornamelijk heel veel Afrikaanse namen deze zomer. Uit België, weet ik veel, allemaal als 18, 19
Afrikanen
jaar.
Uit België?
Ja, je weet toch dat er in België heel erg veel Afrikanen voetballen. Nou, dat weet je toch wel, man.
Ja,
dat is toch wel algemeen
die
bekend.
Die clubs die dan alleen maar Ivorianen.
Nou, exact. Ja. Maar goed, heel erg veel van die gekke namen, waarvan je denkt, nou, dat geloof ik echt nooit. En Feyenoord blijft er maar mee in verband worden gebracht. Nou, ik geloof echt niet dat er zo iemand wordt gehaald.
Ik heb echt dat hele gerucht gemist.
Nee,
dat
heb ik heb ook geen enkel gerucht van...
Theo Bongonda was op een gegeven moment een gerucht. Die rechtsbuiten.
Zo eentje bijvoorbeeld. Ja. Nou, daar heb ik er wel 5 van voorbij zien komen deze zomer.
Nee,
maar verdediger en... Ja, we hebben het voor de zomer al gehad over eventuele opties. Maar goed, laten we het dan maar gaan hebben over de loting. Allemaal over eens, kutloting.
Ja, op alle fronten. Het is geen leuke uittrip. Het zijn volgens mij alle twee tegenstanders die nog best aardig kunnen voetballen.
Ja, het is de nummer 4 van Azerbeidzjan, hè, Kabbala.
Ja, maar goed, we hadden moeite met de nummer 1 en laatste van Slovenië vorig jaar. Slowakije, weet ik.
Nou, dat zou misschien wel kunnen, want ik dacht eigenlijk dat het Karabach was, maar dat is dan weer een ander land.
En nee, is volgens mij, is dat niet ook Azerbeidzjan?
Dat dacht ik wel, ja.
Nou ja, goed. Maar goed, dat is dan weer iets beter.
Dat is volgens mij de topclub daar.
Oké. Okay. Ja. Maar dat Dynamo Tbilisi, dat schijnt dan weer bovenaan te staan in Georgië.
Ja, die zitten al midden in de competitie, dus dat is een ingespeelde ploeg.
Dat vind ik dan weer, dat wil ik niet hebben.
Dus dan willen we niet Tbilisi.
Nee,
Karabach.
Nee, liever Kabbala. Liever dat dan.
Ja,
en daarna moeten we nog een voorronde natuurlijk.
Ja, gelijk de week daarna, toch?
Ja.
Tja. En dan weten we nog niet tegen wie.
Nee, dat wordt opnieuw geloot op 5 augustus.
Maar ik zou zeggen, ik zou het knap vinden als we de groepsfase gaan halen.
Dat is wel echt ook essentieel, hè? Want dat levert je gewoon 15 miljoen op.
Ja.
Ja.
Nou ja.
Nou, het begon zo leuk en nu is het weer een beetje...
Voorspellingje voor Angers dan maar.
Ja, nou, over voorspellingen gesproken. Wij zijn meerdere keren aangesproken afgelopen seizoenen over onze clowneske voorspellen. Dat we wel eens 8-0. Nou, dat doet Feyenoord eigenlijk nooit, tenzij het Go Ahead Eagles thuis is. Dus ik ga dit jaar al onze voorspellingen, zowel sportief als het gaat om Feyenoord, maar ook als het gaat om, die gaat eerst een debuut maken, of die wordt ontslagen, of alle voorspellingen ga ik dit jaar bijhouden. En dan ga ik gewoon eens een scorekaart bijhouden van wie nou de meeste onzin zit te verkopen. Want misschien gaan we dan iets beter voorspellen.
Ik denk dat ik sowieso al 1-0 achter sta. Want ik heb voor de zomer een voorspelling gedaan dat Achraf El Bouchatoui de volgende gaat zijn die gaat debuteren. Maar dat lijkt alvast niet te gaan gebeuren.
Nou, wie dan?
Nou ja, dat zal dan Azarkan zijn.
Nou, je hebt nu een kans. We beginnen met schone lei. Alle gekkigheid ben ik vergeten. Dus je kan, je mag een voorspelling.
Nou ja, dan bij deze, Azarkan.
Azarkan is de eerste die gaat debuteren.
Eerst volgende.
Oké. Wil iemand dat toppen? Want dan schrijf ik allemaal
dat
in de grote voorspelling.
Facebook, zei ik dat de grote revelatie zou worden, hè?
Ja, revelatie. Azarkan.
Dat is wat anders dan wie er als eerste debuteert.
Ja. Nou, dan zeg ik Wouter Burger.
Die heeft toch gedebuteerd. Dus dat is een hele goede.
In de Eredivisie? Zeker. Je hebt gelijk. Ja, nee, maar dan zal het inderdaad wel Azarkan.
Laten we dan maar gaan voorspellen.
Narsing, zeg ik.
Ja, heb je technisch gezien wel. Ik bedoel, vanuit de jeugd bedoelden wij.
Ja, daar hou je weinig mee over.
Nou ja.
Bannies.
Nee, Bannies. Somerville. Bannies. Hall.
Nee, Bannies.
Hendricks.
Nee, Bannies.
Bannies? Gaat... Ja. Dat is jouw voorspelling?
Ja.
Ja, oké. Ik ga het allemaal noteren nu, hè?
Ja. Oké, nee, lekker. Nou ja, mag ik dan nu voorspellen voor Angers?
Ja, doe dat. Ja, maar meteen de tweede voorspelling dan. Hup, allemaal het voorspellingenboek.
2-2.
Zo, oké. Doelpuntenmakers, of doen we dat niet?
Ja, dat is goed. Wil ik me wel aan wagen.
Maar die tel ik niet mee. Ik vind de uitslag vind ik wel, maar...
Oké, Dylan Vente en Sven van Beek.
Okay.
Mag ik even weten welk niveau Angers uitkomt?
Dat is League 1, volgens mij rechterrijtje net. Okay. Top van het rechterrijtje, beetje middenmotor.
2-4. wie gaan er scoren? Nou ja, doe maar twee keer Malasia dan. Nee, sorry. Malasia en Berghuis.
Oké. Okay.
Zwoep.
Wij gaan 2-0 winnen.
Ja.
Zwoep, Angers, terug naar Frankrijk. en even kijken, wie gaat er scoren?
Oh, dit is het mooiste bij Rob. Die denkt, hoe heet die grootste stuk allemaal weer?
Nee, Wouter Burger gaat scoren.
Wouter Burger.
En Jens.
Oké.
Okay. Minimaal 1 assist Berghuis.
Oké. Okay. Ik denk dat we met 2-1 gaan winnen. Doelpunt van Dylan Vente. En een doelpunt van...
Dit is al het leukste bij Jopie.
Ja, die denkt, hoe heet die gast ook alweer?
Ja, nou, dan ga ik voor... Sint-Juste.
Oké. Okay. Zijn we de volgende week weer? Oh, je hebt nog patroons.
Zijn we de volgende week weer? Wat is ik dat? Mensen komen niet meer
Johan,
van ons af.
Hou je mond.
Ja.
Ik heb nog één laatste mededeling.
Ja.
Notabene moest van jou. Moest ik oplossen.
Ja, zeker weten.
We hebben 4 nieuwe patronen. Alhoewel, ze zijn er al een tijdje. Maar dit is onze eerste aflevering. Of uitzending. Aflevering. Hoe noem je dat?
Aflevering.
Van het nieuwe seizoen. Ik ga ze even voorlezen. Ja. René Slachter. Erik Kelly, kan geen toeval zijn.
Kan onwijs
die
goed voetballen bovendien.
Net voordat Liam kwam, hè?
Ja, dat is...
Ik zoek er toch wat achter.
Maar dan hoop ik niet dat Jan Slachter binnenkort gepresenteerd wordt als René Slachter.
als algemeen directeur.
Dat zou schitterend zijn. Ja. Als dat de trend is, dan gaat het niet goed.
Nou, dan gaat hij in ieder geval roken weer toestaan in de Kuip.
en die kan de boodschap in ieder geval goed onthouden.
Dan komen alle oudjes terug.
Dat zo'n rustspelletje wordt. Ja, dat hij dan inderdaad de boodschappenspel gaat doen.
Boodschappenspel in de rust. Ik wil al jaren wil ik iets in de rust. Dus.
Ja, voor jou perfect.
Ja.
Bart Toornaar en Chris Haak. Dat zijn de 4 nieuwe jongens. Wil je dat nou ook Patreon worden? Dan krijg je wat extra dingetjes. Je ziet het allemaal op patreon.com/keingeloel.
Yes.
Kijk maar even wat je doet, zeg ik dan maar.
Hè? Ja, leuk als je de club komt versterken.
Ja.
Dit was hem weer, jongens. Ja, dit is de langste uitzending ooit.
Het is een marathon-uitzending geworden. Maar we hadden ook zoveel te bespreken. En ik heb het idee dat we voor volgende week nog meer dan genoeg overhouden. Dus,
ja, want ik wil volgende week een item over Nick Marsman. Daar hebben we het niet over gehad.
Nee, ja,
dat is
inderdaad.
Toch een,
ja, misschien gewoon een special.
Nou ja, ik wou het daar nog even over hebben, maar dat heb je gewoon grandioos afgekapt daarnet.
Ja. Nee, dat begrijp ik, ja. Nou, volgende week dan. Volgende week een nieuwe kans.
Tot volgende week. Ik heb zin in de Marsman.